Goedenavond allemaal, welkom op de gemeenteraad van dinsdag 21 april. Het is 8 uur en we kunnen starten. We starten met de mededelingen. De burgemeester wil eerst een mededeling doen.
Ik heb voorafgaand een mededeling, omdat de meesten onder jullie zullen het hebben zien staan. We hebben een scherm geplaatst in het bureau. Werd er al verwezen dat we moeten zorgen dat de gemeenteraad misschien wat toegankelijker is, ook voor onszelf, maar evenzeer voor het publiek. Dus het is een eerste poging om te zorgen via een PowerPoint dat de punten helder op het scherm kunnen komen en dat we daarnaast nog altijd de stemming kunnen volgen. Het is natuurlijk nu een beetje een eerste probeersel, maar we gaan verdere stappen zetten om te proberen hier misschien een ander en beter scherm te kunnen krijgen, zodanig dat het zowel voor de leden hier achteraan goed zichtbaar is, maar ook voor het publiek de punten helder op het scherm kunnen komen.
Dankjewel, gemeen directeur.
Ja, ik heb verontschuldigingen ontvangen van Schepen van den Bergen en van raadslid Kools.
Dankjewel, dan kunnen we voortgaan met de notulen van de vorige gemeenteraad. Zijn daar opmerkingen? Ja, raadslid Talboom.
Goedenavond collega's. U weet dat ik tijdens de vorige zitting een beetje verongelijkt was op het moment dat ereburgemeester Boekhaart de zitting had verlaten bij de behandeling van de punten van de oppositie na de schorsing. Maar achteraf is mij ter oren gekomen dat was omwille van medische redenen en ik wil hier dan ook formeel mijn excuses aanbieden. Denk maar dat dat zo hoort.
Dankjewel raadslid Talboom. Dan kunnen we overgaan tot de stemming over de notulen. Dus ik kan eerst inloggen en dan stemmen over de notulen.
21 ja stemmen.
Dan komen we bij het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Burgemeester?
Zoals u merkt en ook zoals afgesproken eigenlijk in het bureau, ligt hier enkel en alleen een aanpassing voor in de samenstelling van de commissies. In ons huishoudelijk reglement wordt verwezen naar die samenstelling, aangezien dat er wijzigingen waren hier in het Schepencollege. Hebben we dit moeten aanpassen. Nu, we nemen wel het engagement om dat huishoudelijk reglement nu los te laten. We hebben gezegd in het bureau dat we daar de komende maanden, denk ik, nog wel verder aan zullen werken in goed overleg. Dus nu ligt eigenlijk enkel de wijziging van dit punt voor.
Dankjewel. Dan kunnen we overgaan tot de stemming van agenda punt 2, huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Het vaststellen van de aanpassing. U kan stemmen. Nog eentje.
...21 ja stemmen.
Wel, dan komen we bij agenda punt 3. De samenstelling van de commissies. Raadslid Talboom.
Ja, voorzitter. In het besluit staat onze voordracht correct genoteerd, maar bij de feiten, context en argumentatie niet. Nu, ik ga ervan uit dat het besluit het belangrijkste is, maar misschien dat het voor de volledigheid ook daar nog correct gezet kan worden.
Komt in orde, dankjewel. Dan kunnen we ook daarover stemmen.
21 ja-stemmen.
Prima, zo komen we bij agenda punt 4, de deontologische code in het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie. Ja, burgemeester.
Ja, ik denk dat hier een document voor ligt waar we allemaal trots op mogen zijn. Ik denk dat daar van over de politieke fracties heen goed aan gewerkt is. Ik denk dat ook de huidige leden nog van de deontologische commissie daar ook zeker hun zeg in hebben kunnen doen. Ik heb ook een poging gedaan om een gezamenlijk persartikel rond te sturen. Daar heb ik niet van iedereen antwoord gekregen, maar ik grijp hier toch nog de kans om dat opnieuw te lanceren. Ik heb de deontologische code voor de lokale mandatarissen hier ook afgedrukt en ik nodig alle fractieleiders uit om deze op het einde van de gemeenteraad gezamenlijk te ondertekenen en dan kunnen we nog een gezamenlijk fotomoment organiseren en zullen deze dan ook aan de pers bezorgen.
Raadslid Mossim.
Burgemeester, dan ga ik u moeten teleurstellen, want u zal niet alle fractieleiders op uw persmoment en foto te zien krijgen, want Samen Hemiksem zal in overleg met meerdere commissieleden van de deontologische commissie dit niet goedkeuren. Ik was er van meet af aan bij toen in het bureau van de algemeen directeur de eerste krijtlijnen, of het was in de collegezaal, dat kan ik me nu niet meer exact herinneren, maar dat de eerste krijtlijnen werden geschetst. En dat waren toen inderdaad ook de fractieleiders. Ik meen mij te herinneren dat Schepen Verbeek daar ook bij was, bij die eerste pennetrek. En dan is er door Samen Hemiksem van in het begin gezegd geweest, wij gaan hier nu iets creëren waarvan wij denken als bureau dat dat iets is wat kan werken. Maar wij hebben toen het engagement aangegaan om daar geen politieke mandatarissen te laten in te zetelen, in tegenstelling tot vele andere gemeenten. Wij zijn daar een voorbeeld in dat er in onze commissie, deontologische commissie, geen enkel zetel mandataris zit en dat ook het kartel blijkbaar het licht heeft gezien om ook geen ex-politiekers die nog in de pers verklaringen afleggen, om die daar ook nu te laten inzetelen. Dat gezegd zijnde hebben we een aantal keer samen gezeten met het bureau en is het altijd mijn bedoeling geweest om de feedback van de commissieleden ter harte te nemen. De laatste keer dat het bureau is samengekomen, is er gezegd geweest dat er een terugkoppeling ging zijn aan de deontologische commissie en dat die terugkoppeling niet alleen maar een luistermoment voor de leden zou zijn, maar dat dat ook een moment zou zijn waarin zij hun bekommernissen over wat wij samengerapen hebben in het bureau om daar kritiek of feedback of commentaar op te geven, hoe dat u het ook wil noemen. Er ging een terugkoppeling zijn en u hebt zich de moeite getroost om aan alle fractieleiders een schrijven te richten met uw gezamenlijk persmoment. Ik heb daar op geantwoord. Ik dacht op 15 april, ik dacht dat wij een terugkoppeling gingen krijgen van het verhaal dat gebracht is geweest aan de leden, aanwezige leden van de deontologische commissie, zowel effectief als plaatsvervangend. En dat we dan pas eventueel akkoord konden gaan met een ondertekening van die code. We zijn vandaag 21 april. Ik heb nog altijd geen antwoord gekregen. Ik heb toevallig wel, zoals ik bij aanvang zei, met een aantal commissieleden gesproken, ook gisteren, commissieleden van uw kartel. En die commissieleden die hebben mij verteld dat ze zich hoegenaamd niet kunnen vinden in de manier waarop dat ze ten eerste aangesproken zijn geweest. U hebt dat voor de goede orde rechtgezet. U hebt een tweede corrigerende mail gestuurd waarin u zich verontschuldigde voor uw woordgebruik. Maar zij voelen zich niet gehoord. Er wordt met hen geen rekening gehouden. En het is frappant, als dat uit eigen rangen komt, dan zou u nog kunnen zeggen dat is politiek spel. Maar als het uit uw eigen rangen komt, dan denk ik dat er toch iets schort intern in het kartel om daar zelfs niet naar uw eigen zetelende commissieleden te luisteren. Ik doe dat, of wij doen dat samen met ereburgemeester De Hert wel. Wij gaan luisteren naar wat die commissieleden te vertellen hebben. Wij willen wel een oor bieden aan hun argumenten en daarom kunnen wij vandaag niet akkoord gaan met wat hier voor ligt. En dat is zeer jammer, want zoals u duidelijk hebt gesteld, is daar veel tijd in gestoken door heel wat mensen over de partijgrenzen heen, maar toch moeten we vaststellen dat degenen die hier het belangrijkste woord in hebben, niet ten volle hun adviezen niet ten volle ter harte zijn genomen. Dus vandaar, jammer maar helaas, als de pers een foto van mij apart wilt en dan met de andere fractieleiders en de burgemeester, of van op een afstand, dan kan dat zeker. Dat is ook een mooi beeld, natuurlijk. Hè.
Bedankt voor uw toelichting.
Succes kent vele vaders en zo ook de deontologische commissie. Hij laat ons daar minstens het co-ouderschap over claimen, want minstens gaat dat zo hard aan mijn hart. Reeds vorige legislatuur was ik een van de initiatiefnemers met de huidige gemeen directeur om daar een prachtig werkstuk van te maken dat effectief als voorbeeld kan dienen voor alle andere Vlaamse gemeenten, waarbij wij toen al hebben beslist om daar geen zetelende mandatarissen of politiekers in te zetten om de maximale objectiviteit te garanderen. En ik ben dan ook zeer blij dat we ook na rijp beraad dit verder zetten en dit kunnen uitbreiden. Ik wil daar ook nog een tweede element dat nieuw is aan toevoegen. Ik ben persoonlijk, maar ook namens mijn fractie, zeer verheugd dat ook de rol van de voorzitter van de gemeenteraad bij deze nog wordt gehonoreerd en gewaardeerd. De voorzitter zal toegevoegd worden aan die commissie, maar weliswaar niet protocolair, want het is een belangrijke rol weggelegd in de beslissingen die dat daar genomen worden of de zienswijzen die dat daar naar voren komen, om die ook te delen met de gemeenteraad. En ik denk dat dat een essentiële versterking is van het mandaat van de raadsvoorzitter, dat echt geen makkelijke job is, maar wel de geschikte persoon is om daar de verbinding te zijn tussen raad en tussen de deontologische commissie. Het klopt dat daar misschien nog meer terugkoppeling had gekunnen. Langs de andere kant zitten we hier ook al te wachten sinds juni vorig jaar, vooraleer dat we die actualisatie hebben. En als het initiatief niet gekomen is vanuit de burgemeester of vanuit de meerderheid of vanuit aan wie dan ook, hebben wij zelf contact genomen met onze afgevaardigden daar, die dat we zo meteen ook zullen bekrachtigen. En in ieder geval, wij steunen dit wel en nogmaals, als er iets is waar ik ook echt heel fier op ben, dat is misschien iets dat de inwoners niet zo belangrijk vinden, maar dat is wel hoe dat we hier over die partijgrenzen met gedegen discussie, met geven en nemen, maar vooral met gezond verstand, nog altijd de allerbeste deontologische code zullen hebben van heel dit land.
Ook dankjewel voor de toelichting. Dan kunnen we overgaan tot de stemming.
...17 ja, 2 onthouding, 2 nee.
Dankjewel. Dan hebben we een samenhangend punt, namelijk de samenstelling van deze commissie. Kennisname en goedkeuring van de leden. Stemming wordt aangemaakt. U kan nu stemmen.
...21 ja stemmen.
Prima, dan zijn we het daar alvast unaniem over eens. We komen op punt 6, wijziging van de codex, deel A en C. En daar een woordje toelichting. Ja,
het zijn hier een aantal wijzigingen, eigenlijk depenaliseringen. Ik ben mij daar sterk in het inwerken natuurlijk, het is allemaal een beetje nieuw. Maar dat is eigenlijk een verschuiving, die worden geschrapt uit het strafrecht en enkele aanpassingen waarbij dat er verwijzingen op tariferingen zijn die we eruit halen, zodanig dat dat niet telkens, als daar iets wijzigt, opnieuw overgestemd dient te worden.
Dankjewel. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Nog één stem.
21 ja-stemmen.
Dankjewel. Zo komen we bij het agendapunt 7 over de buitenschoolse opvang en het erkenningskader daar rond, BOA. Een kleine toelichting van Schepe de Wever.
Ja, zoals jullie waarschijnlijk nog weten, moeten wij een erkenningskader voor de buitenschoolse opvang en activiteiten opstellen. Waarom? Omdat het een voorwaarde is om effectief in aanmerking te komen voor de BOA-subsidie die wij als lokaal bestuur van Vlaanderen krijgen. Nu, zowel het erkenningskader onder punt 7 als 7 het subsidiereglement werd opgesteld in samenwerking met enerzijds de werkgroep van de BOA en anderzijds met dus het lokaal samenwerkingsverband. Dat wil zeggen, er zijn scholen bij betrokken, directeurs bij betrokken, er zijn onthaalouders bij betrokken, er is de opvangorganisator bij betrokken, de diverse schepenen die op dat moment zich konden vrijmaken, waaronder mijn achtbare collega aan mijn rechterzijde. En er zijn etelijke uren over gesproken, er is geschrapt, er is toegevoegd. En ik zie dat daar vooruit een aantal amendementen gekomen zijn. Moeten we ook eerlijk toegeven, die ook door onze hoofden zijn gegaan. Maar wij hebben er uiteindelijk gekozen om dit exemplaar voorlopig aan jullie voor te leggen. Vooral omdat we inderdaad wensen te schakelen. We wensen vanaf september sowieso alles op te starten. We wensen onze subsidies aan te vragen. We wensen verder te gaan en onze kinderen wel degelijk een degelijke opvang en activiteiten te laten volgen. Ik weet niet of dat voldoende is, of dat jullie zeggen dat ik heel het document moet overlopen, kan dat doen? Of zegt u, we gaan ineens naar de amendementen?
Ik heb ook nog een aantal vragen en dan zou ik inderdaad onze amendementen graag toelichten ook.
Zeg maar.
Stel je een tijdfoutje vast, niet om het niet te voelen, dat het niet is.
Ah, ja. Enkel in de PowerPoint, niet in het stuk voor alle duidelijkheid.
Wel, om te beginnen, hulde aan het werk dat effectief geleverd is. Ik denk dat er aan de documenten kunnen we zien dat daar inderdaad goed over is nagedacht. We hebben dat ook eens naast het werk dat in andere gemeenten of steden gebeurd is gelegd. Soms kun je beter pikken dan slecht uitvinden zelf. Maar misschien voordat ik daartoe kom, had ik daar nog een paar algemene vragen bij. Vooral over het financiële, hoeveel dat de subsidie zal zijn die dat we als gemeente krijgen of zullen krijgen in 2026, hebben we daar al zicht op en eventueel ook voor 27 en verder. En dan hoe dat die opgesplitst wordt aan de hand van dit reglement, hè, want je hebt enerzijds de opvang zelf, de buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar, je hebt de vakantieopvang tijdens de vakantie, dan heb je de activiteiten tijdens het schooljaar, je hebt de vakantieactiviteiten, de kampen. Is daar op voorhand een opsplitsing? Ik denk bijvoorbeeld aan een groot deel van de werking zit de facto bij Helan. Hoe lopen die financiële stromen daar en over hoeveel subsidies die dat vanuit Vlaanderen komen om te verdelen, gaat het? En leggen we daar eventueel vanuit de gemeente nog iets bij?
Dat zal sowieso
Micro, alsjeblieft.
Dat zal op de gemeenteraad van mij ook duidelijker worden, want we hebben inderdaad eerst ons erkenningskader nodig vooraleer we de rest kunnen doen. En we gaan een DAEB-besluit maken voor de gemeenteraad van mei, om effectief te zien hoe dat we die besluiten dan alleen die subsidies gaan toekennen. Nu, we hebben een boostsubsidie, want we vroegen financieel overleg. We hebben enerzijds een boostsubsidie, we hebben de BOA-subsidie en we hebben een transitiesubsidie. In geval van de BOA-subsidie, als we vanaf 1 september 2026 instappen, dan is dat pro rata. Pro rata is 122 dagen op de 365, dus dat zou willen zeggen dat dat 109.230,61 euro zou zijn. Vanaf 27 is het volledige bedrag van 326.796,50 euro. De huidige transitiesubsidie voor 26 is 56.324,71 euro. En dat is pro rata van januari tot en met augustus. Vanaf 2027 hebben wij voorlopig nul staan. Zoals ik zei, de verdeling gaat effectief duidelijker worden vanaf het moment of de toewijzing met dat DAEB-besluit. We gaan voorlopig alles toekennen aan Helam.
Boost-subsidie?
Dat is, dat is momenteel die 88.231,51 euro. Ja. Maar dat we effectief moeten verantwoorden. Hè. Dus,
Ja. Bedankt al in elk geval voor die toelichting. Dan komen we inderdaad bij onze amendementen. Ik zal ze even toelichten. Het eerste gaat over, of inhoudelijk het eerste, over het organisatiebeleid, pedagogisch beleid. Dat komt ook terug in het subsidiereglement, denk ik. Dat gaat over het aantal begeleiders. Hè. Daar, ik weet, ook vorige legislatuur hebben we die discussie een paar keer gehad. Dat we het eigenlijk zelf toen toch aangewezen vonden om te mikken op twee begeleiders, maar soms is dat zeer moeilijk, of was dat toch zeer moeilijk met de bezetting in personeel die we toen hadden. Dus ik ben de eerste om toe te geven dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar vermits dat BOA enerzijds vanuit Vlaanderen toch draait over enerzijds uw capaciteit, maar ook de kwaliteit van uw buitenschoolse kinderopvang, van wat je aanbiedt aan uw kinderen en uw ouders te verhogen, zouden wij willen voorstellen om hier altijd wel op één locatie minimaal twee begeleiders te kijken. Een beetje naar de veiligheid voor te beginnen. Als er een incident gebeurt met één kindje waar dan de begeleider zich volledig mee moet bezighouden of mee naar het toilet of de douche moet, dan blijven de andere kinderen of dan dreigen die alleen achter te blijven. Of, kan ook nog erger natuurlijk, als er iets met een enige begeleider gebeurt, dan zit je daar met een aantal kinderen die dat alleen komen te zitten. Dus daarom zouden wij willen voorstellen om in hoofdstuk 4.2 het laatste puntje onder lokale voorwaarden aan te passen en daar te zetten dat er steeds minstens twee begeleiders aanwezig moeten zijn op de locatie. Dat is misschien ook wel een belangrijke, want daarboven wordt een opsplitsing gemaakt tussen kleuters en lagere enerzijds, maar ik denk dat we daar ook wat pragmatisch in moeten zijn. Maar dat is in elk geval ons voorstel daar.
Ik ga daar voorlopig moeten op antwoorden dat we dat effectief niet gaan doen op dit moment. Dus om twee redenen. Eén, we zijn sowieso al strenger dan hetgeen dat we moeten hebben. Hè, want in principe is de kindratio anders, die is hoger, dat staat ook op, denk ik. In de praktijk is het ook zo gebleken dat ook op dit moment niet altijd er twee begeleiders zijn. Vanaf 17:30 mogen er blijkbaar mensen doorgaan. Zijn er bijvoorbeeld vakantiekampen, in het verleden was dat ook zo, dat shopstudenten soms alleen bleven met nog een aantal kinderen. En dat zou ook de facto maken, als we altijd twee begeleiders voorzien, dat dat misschien kan zijn, hè, vanaf twee kindjes, één kindje, dat dat een problematiek is. Nu, wat we wel gaan doen, dat is effectief vragen, de aantallen, het verloop, dus hoe loopt dat, hoe zit dat eigenlijk, om dan te zien, moeten we eventueel gaan bijsturen. Dus voorlopig is het antwoord, we houden het gelijk als dit, omdat we al strenger zijn dan in principe dat we zouden moeten. Maar zoals ik zei, gaan herevalueren, mits de aantallen die dat we vandaag niet hebben. Ik heb vorige keer ook gezegd, in het kader van de evaluatie van onze samenwerking met Helam, gaan we, ik had beloofd, 29 april te kunnen samenzitten, maar dat zal 6 mei zijn. Dus we gaan dat meepakken, sowieso.
Oké, dank u wel.
Dank u wel. Raadslid Mossien.
Ja, ik zou hier graag ten voordele van vooruit toch willen tussenkomen, want het verbaast me een klein beetje dat er gezegd wordt van, ja, allee, dat is toch vervelend, dat als er dan nog maar 1 of 2 kindjes zijn, dus er is maar 1 begeleider. Ik vind dat een zeer verontrustende uitspraak.
Ik heb niet gezegd dat het vervelend was. Ik wil gerust de band laten terugspoelen.
Ja, dat mag, maar het komt erop neer dat u geen 2 begeleiders wil wanneer een beperkt aantal kinderen aanwezig is. Ik vind wat collega Van Linde aankaart een zeer valabel argument. Stel dat er iets gebeurt met 1 begeleider, dan zitten die kinderen daar alleen. U wil dat risico blijkbaar nemen, dat verbaast mij ook, want volgens mij gaat je dan potentieel gevaarlijke situaties creëren. Dat is 1. 2. In mijn toch wel al redelijk lange loopbaan als docent en leerkracht heb ik altijd geleerd door iets wat een collega in het begin van mijn carrière is overkomen, heb ik altijd geleerd dat het allesbehalve verstandig is om nog maar met 1 cursist, student, kind of gelijk wat in de ruimte te zitten. In de huidige maatschappelijke context waarin wij leven en er steeds meer en meer misbruik aan het licht komt, zou ik dat toch als veiligheidsmechanisme willen, dat daar een 2e geleider aanwezig is. U moet maar het risico willen nemen dat er iets gebeurt. Hè, en dan kan u zeggen, u bent pessimist, u bent doemdenker. Ik ben liever een realist, want nogmaals, in de huidige maatschappelijke context zijn er heel wat personen waarvan dat we het niet zouden denken, die hun pollen niet kunnen thuishouden. En het moet maar eens met uw kind gebeuren, hè. Het moet maar eens met uw kind gebeuren. Over wat spreken we hier dan, hè? Veiligheid van kinderen ten aanzien van centen? Allee, bij mij zou de keuze snel gemaakt zijn, dus vooruit kan op de steun van Samen Hemiksem rekenen.
Ja, ik wou daar in elk geval op aansluiten. Wij houden ons amendement in elk geval aan. Hè. We zijn ook wel overtuigd van het nut van dat punt.
Goed, dan gaan we tot de stemming overgaan. Of is er nog een toevoeging?
Heel kort, Anto, heel kort. Wat ik nog niet had gezegd, maar wat u dan nu te horen krijgt, is dat in het kader van de samenwerking en de begeleiding van onze kinderen er wel degelijk opvolging is. Als er een probleem is, is er altijd wel een coördinator in Hemiksem ter plaatse die onmiddellijk naar gelijk welke school kan komen, moest er een probleem zijn. Dat zijn 3 begeleiders, 3 coördinatoren. Dat is iemand van Hoboken, iemand van Wielrek en iemand van Hemiksem. Er is ook een WhatsApp-groep die inderdaad elkaar kunnen inschakelen. Het risico waarover dat u spreekt, meneer Mossien, over mogelijke mishandelingen en dergelijke meer, kan ik effectief uit ervaring meedelen dat het misschien niet die 2e begeleider is, maar dat het misschien een 3e begeleider kan zijn of een 4e die in de buurt is. Dus het feit of dat je daar nu 2 mensen zet of 1 mens, als dat risico in 1 persoon aanwezig is, dan zal dat risico zich inderdaad ook even eventueel manifesteren. Ik hoop dan ook dat wij aan de hand van alles wat we vragen aan veiligheid, aan eventueel attesten, dat dat voldoende kan zijn. Maar zoals u alleszins ook zal weten, dat kan niemand voorspellen.
Ik zou daar toch willen op repliceren, want uw antwoord duidt aan dat u de ernst van de situatie niet inziet of onderschat. En dat had ik van u niet verwacht. Een coördinator die ergens anders zit. Allee, misschien is het omdat ik nog jonge kinderen heb, hè, dat zo nauw aan het hart ligt. Maar als er iets gebeurt, er kan iemand ter plekke komen. Ten eerste, hoe weet die coördinator dat er iets gebeurt? Er moet maar eens een begeleider een hartaanval krijgen, een herseninfarct. Die moet zich snijden, die ligt die kan die begeleider misschien of die coördinator niet meer contacteren. En als u, hoe gering het risico ook is, hoe gering het risico misschien ook is, en het is niet gering, hè, dat zeg ik u, hè, want je zou kunnen schrikken wat er vandaag de dag gebeurt, hè, hier in onze contraille. Maar dat u het risico wil nemen, dat er één begeleider alleen is met kinderen en daar iets mee kan doen, ja, bon, ik kan alleen maar mijn verontwaardiging uitspreken. Dat is een antwoord dat ik misschien van iemand anders had verwacht, maar zeker niet van u. En zeker niet van u. Ik was niet van plan van tussen te komen, maar allez, bon, het gaat hier over geld, hè. Een kind is blijkbaar die investering niet waard. En dat vind ik zeer jammer.
Dat is
waar,
een uitdrukking die u voor uw eigen rekening mag nemen, meneer Most.
Nee, ik mag mijn conclusies trekken.
Ik ook. Voilà. Gezegd zijn.
Goed, bedankt voor de vragen en antwoorden. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Wie keurt het amendement goed? Nog een toelichting?
Wij keuren goed, maar we willen misschien toch nog toevoegen dat in de regels of van het agentschap opgroeien wel expliciet staat dat een stagiair niet alleen met zo'n groep achtergelaten wordt. Daar wil ik dan toch wel op nadrukken, zelfs als ons amendement wordt afgewezen, dat daar wordt op gezien, want dan de risico's zijn groter, daarom dat dat niet mag, maar dan loopt de gemeente of de organisator ook een groter risico.
Dank u wel. We kunnen overgaan tot de stemming over het amendement dat de vooruitfractie heeft ingediend.
Zeven ja, drie onthouding en 11 nee-stemmen.
Dank u wel. Dan komen we bij een tweede... Bij het tweede amendement van de vooruitfractie, amendement 7b over de toegankelijkheid, een toelichting?
Ja, het lijkt ons toch wel nuttig om in dat erkenningskader en ook in het subsidiereglement toch te kijken naar het prijzenbeleid. Ik denk dat de toegankelijkheid ook daarover gaat. En de passage die dat daar nu is opgenomen, die vinden wij nog een beetje te vrijblijvend. Hè. Er geldt een duidelijk en sociaal prijsbeleid met transparante toepassing van de gemeentelijke systemen. Wel, dat eerste, qua principe, lijkt dat juist. De toepassing van de gemeentelijke systemen, dat is misschien een verwijzing naar de opstappas, maar wat ons betreft mag dat er wel explicieter in, want dat kan over eender wat gaan, zou ik dan zeggen. Allee, we hebben dat mooie systeem van de opstappas. We hebben die korting van min 50% voor de buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar en 75% voor de schoolvakanties. Dus wij willen dan ook voorstellen dat we dat daar expliciet inzetten en dat we dus zeggen, toepassing van de gemeentelijke systemen als het over prijzen gaat, waaronder een korting van 50% op de buitenschoolse activiteiten tijdens het schooljaar en 75% op de activiteiten of kampen tijdens de schoolvakanties voor alle houders met een opstappas. En we willen daar eigenlijk nog een tweede laag aan toevoegen. We zien ook dat er andere gemeenten zijn die dat toepassen. Maar we beseffen zelf ook, we hebben het niet helemaal uitgeschreven, maar we zouden toch willen voorstellen dat het engagement hier genoteerd wordt, dat vanaf 2027 de gemeente eigenlijk een tabel met maximumprijzen opzet en hier voor de gemeenteraad brengt en die ook oplegt aan alle organisatoren. Ik denk als we die mensen een subsidie geven, dat maar billig is dat we daar toch duidelijke regels over zetten over hoeveel zij mogen vragen aan mensen. En ik denk ook dat dat naar een beetje gelijkheid, gelijke kansen, dat dat ook nodig is. Het is mooi dat je daar het principe inzet voor een duidelijk en sociaal prijsbeleid, maar dan zeggen wij, maak dat dan concreet om te vermijden dat je kampjes krijgt die dan misschien toegankelijk zijn voor mensen met een iets grotere portefeuille en dat de mensen met een beperkter budget of die bijvoorbeeld heel de schoolvakantie hier beroep op moeten doen, waardoor dat zwaarder doorweegt, ja, dat die eigenlijk zich moeten beperken tot de goedkopere kampjes of alleen maar de vakantieopgang. Dus daar willen wij toch die passage ook nog bij doen. Dus dat er vanaf 27, en dan geven we het college ook tijd om dat het komende driekwart van het jaar nog verder uit te werken en daar te kijken naar maximumprijzen. Dat is denk ik geen gemakkelijke oefening. Dat is een beetje kijken naar wat dat daar voor misschien in andere gemeenten leeft, maar ook van wat is billig. Hebben we een paar scenario's uitschrijven. Hoeveel kost het als je zo'n kampen doet aan de huidige tarieven? Als je dat bijvoorbeeld zo'n heel zomervakantie moet bolwerken, ik zal maar zeggen als alleenstaande ouder en je staat er alleen voor, dat lijkt mij of lijkt ons wel een nuttige toevoeging.
Dankjewel voor uw toelichting. Nog een repliek van de schepen.
Zoals ik daar straks al zei, die opmerking is ook door ons gemaakt, wat betreft die kortingen dat u zegt. We hebben daar eventueel ook wel een oplossing voor gevonden, maar die staat niet in dit reglement, maar is een verwijzing naar het reglement, met andere woorden naar de BOA-visie. U zal daar zien dat daar wel uitdrukkelijk gesteld is dat ons document in verband met de BOA-visie uitdrukkelijk moet aanvaard worden. En daar hebben we effectief in artikel 4.2 vermeld onder andere de opstappas. Dus de opstappas is niet, zoals u heeft uitgeschreven, daadwerkelijk vermeld, maar wel het begrip. Maar we hebben eigenlijk ook ervoor gekozen om niet zowaar opstappas te vermelden. Want u weet, vroeger was er een participatiefonds. Nu hebben we ook nog een ander bedrag voorzien. Ik dacht 12.000 euro. Als we gaan zeggen, we gaan alleen een opstappas vermelden, dan vergeten we misschien die 12.000. Dus dat is het begrip gemeentelijke systemen. Dus ik ga dat alleszins meenemen om misschien te verduidelijken naar de toekomst toe. Die maximumprijzen ga ik zeker meenemen. Ja. Maar het amendement laat... ik vraag eigenlijk om het nu te stemmen, ons reglement zoals het nu is, maar uw opmerkingen worden meegenomen.
Dan kan u bevestigen dat dus ook voor de komende zomervakantie, als er organisatoren extern zijn of nieuwe, dan zullen die allemaal ook de opstappas toepassen of die tarieven toepassen.
Of die passen dat niet toe, maar die worden bij ons binnengebracht, die facturen. Hè? Dus dat is hetgeen dat we moeten zien, wat bieden ze aan. Dus als ze effectief een opstappas hebben, dan kunnen ze bij ons de facturen binnenbrengen. Dat is een ander systeem. Hè? Dat is niet direct dat ze korting geven, maar dat is dat er bijvoorbeeld een bedrag wordt bepaald, stik met 100 euro, maar dat ze effectief via onze sociale dienst met een opstappas de terugbetaling kunnen krijgen of dat wij regelen dat die betaling plaatsvindt.
Dan zullen wij dit amendement terugtrekken. En u houden aan uw engagement om het prijzenbeleid nog volgend jaar verder te bekijken.
Kan dat zeker toch?
En ik kan daar aanraden om ook bij andere gemeenten of andere steden die dat daar de komende dagen of weken stemmingen rond doen, daar heeft men al wat werk verricht. We moeten niet alles uitvinden.
Nee, dat hebben we ook al gezien. Het is ook belangrijk dat we moeten weten, dit is een erkenningsreglement of een erkenningskader. Waar dat we eigenlijk, zoals u ook zei, in de kinderschoenen staat, dat we moeten gaan, eventueel eens gaan kijken, dat we moeten afwegen. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn ons daar ter zeerste van bewust. Het belangrijkste is ook om zoveel mogelijk mensen te kunnen aantrekken. En we gaan ook niet graag te stringent zijn, want dan is het misschien een probleem naar de toekomst toe. We zullen zien. We gaan het evalueren. Dus het amendement heb je teruggetrokken.
Ja. Dankjewel, Schepen de Wever, voor de toelichting. Dan trekken we het amendement in. En dan komen we bij het volgende punt, agenda punt 8. De stemming, sorry, nu ben ik wel te snel. Ja. Komen we natuurlijk bij de stemming van het oorspronkelijk punt, zoals het voorlag, niet te vergeten. Sorry.
Ja, dat is toch nog twee. Ik noteer 12 ja-stemmen, 7 onthoudingen, 2 nee-stemmen.
Dankjewel, algemeen directeur. Dank voor de volledige stemming. Zo komen we dan bij punt 8, het subsidiereglement vakantieopvang en vakantieactiviteiten. Daar een toelichting? Een vraag?
Ja, allee, misschien is het fout begrepen van onze kant, hè, maar ik heb het een paar keer opnieuw moeten lezen. Het heet subsidiereglement vakantieopvang en vakantieactiviteiten. Maar dan in hoofdstuk 2, denk ik, gaat het dan wel, dacht ik, over de activiteiten tijdens het schooljaar. Dus voor de duidelijkheid stellen we al voor de titel aan te passen, tenzij dat wij het verkeerd begrepen hebben of dat een titel van hoofdstuk 2 niet klopt. We houden alles, alle opties mogelijk.
Een micro.
We gaan inderdaad een aanpassing, dus dank u voor de opmerking. Alleen is het inderdaad zo dat we een andere tegenamendement gaan doen met de juiste vermelding van de titeltjes zoals die effectief in het reglement staan. Dat is veel duidelijker.
Ja, dankjewel, Schepen de Wever.
En hoe zal een titel dan werkelijk zijn?
Ja.
De
titel zou dan zijn... Kunnen
we dat toch laten maken?
Ja, de algemene directeur... Nee. Momentje. De algemene directeur gaat het eerst een titel... Ja. En even toelichten.
De aanpassing van de titel is dan subsidiereglement in zaken vakantiekampen tijdens de schoolvakantie en in zaken activiteiten in het kader van buitenschoolse opvang niet tijdens de schoolvakantie. U zal dat ook zo zien in het regeltje dat het... Ja. Ik had geen tijd.
De algemeen directeur heeft eerst eventjes de titel luid op gelezen. Hij gaat ze nu intypen en dan kan u die...
Ik heb er al.
Ah, we hebben nu toch het scherm. Dan kunnen we het even goed gebruiken, hè.
We gaan eventjes de PowerPoint aanpassen en terug schrijven. 1 minuutje geduld. Sorry, schijnen bedoel ik. Goed, ik kan het titeltje van amendement 8a lezen. En de stemming is ook aangemaakt daarvoor. Dus ik kan ook stemmen voor de aanpassing van de titel om meer verduidelijking te krijgen, of duidelijkheid, beter gezegd.
...21 ja-stemmen.
Dank u wel. Nog een opmerking?
Ja, ja. Het amendement van de titel trekken wij in. We zijn tevreden hiermee.
In elk geval hartelijk dank aan raadslid Van Linden en aan schepen De Wever. En dan kunnen we naar agenda punt 9. 8. Ah. De stemming is geopend.
Mag ik mijn amendement nog toelichten voor we erover stemmen? Het tweede amendement dat we hier ingediend hadden, of nu het eerste nog, nu dat we het eerste hebben ingetrokken, is een herneming. Dus ik zal nu niet heel de uitleg doen, maar dat gaat terug over het aantal begeleiders. Hè. Ook hier... is het voorstel dat er zodra er meer dan 10 kinderen aanwezig zijn, er minstens 2 begeleiders aanwezig moeten zijn op de locatie. Dat gaat dan over hoofdstuk 2, activiteiten in het kader van buitenschoolse opvang, niet tijdens de schoolvakantie. Ook daar stellen wij voor dat daar toch minimum altijd 2 begeleiders op de locatie aanwezig zijn. Ik denk... Daar moet ik zeggen, ook daar pakken we op de locatie, denk ik, een pragmatische oplossing. Er is, als ik het goed begrepen heb, in de school, tenzij dat het woensdag is, op een gewone maandag of dinsdag, donderdag of vrijdag, is er altijd een opvang natuurlijk. Dus als er dan op de koer buiten één begeleider is en er is iemand van een opvang, dan zijt je al met 2 of met 3. Maar ik denk dat het ook hier belangrijk is om dat te vermelden. Stel dat er toch buiten de school gegaan wordt, dat er in een sporthal of in een turnzaal buiten de school een activiteit gedaan wordt, stellen wij voor om ook daar, omwille van veiligheidsredenen, 2 begeleiders altijd minimaal te voorzien en dan te verhogen per 10 kinderen die erbij zijn.
Dank u wel voor uw toelichting. We passen nog eventjes op PowerPoint aan. Voor we hem terug kunnen schijnen. Ja. Er is een nieuwe stemming aangemaakt basis van dit amendement nog van de vooruitfractie over het minimaal aantal begeleiders per locatie. Dus daarvoor kan u nu stemmen, daarover.
Negen ja-stemmen, 12 nee-stemmen.
Dank u wel. We werken nog eventjes aan de PowerPoint, maar ik kan intussen nog, nog een amendement toegelicht worden.
Ja, amendement 3. Dat gaat over het bedrag van subsidiering van activiteiten in het kader van buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar. We weten waarover we het hebben. Daar is misschien ook voor een stukje een vraag naar wat dat de redenering daar is. En wat het verschil is met de redenering een hoofdstuk vroeger. Hè, daar bij de vakantieopvang, als ik dat heb, daar gaat men 2,5 euro subsidiëren per kind voor een halve dag, 5 euro voor een kind voor de hele dag. Maar voor de activiteit tijdens het schooljaar gaat die subsidiëring dan helemaal op de begeleider aankomen. Nu, voor een stuk is dat goed, want dat moedigt dan, zou je zeggen, voor een stuk aan om er veel begeleiders te zetten. Hè, maar ook daar zit een kap op, heb ik in het reglement gelezen. Dus daar dachten wij dat het misschien ook niet onnuttig is om daar toch ook als incentief een subsidiebedrag bij te zetten per kind dat aan die activiteit deelneemt. En dat misschien te vermenigvuldigen met het aantal uur dat de activiteit duurt, ervan uitgaande als dat na school is op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, dan zal dat 2 of maximum 3 uur misschien zijn, of soms misschien maar 1 uur. Op een woensdag kan dat dan wat meer zijn, maar dan zouden wij zeggen, subsidieer daar misschien ook nog 1 euro per kind per uur activiteit, om een beetje te ontmoedigen dat het puur om die begeleiders draait. Hè. Als bijvoorbeeld iemand komt voetballen of zoiets, ja, dan heb je natuurlijk alleen maar begeleiders en wat ballen nodig. Maar als je bijvoorbeeld workshops aan zou bieden die daar wel wat materiaal kosten bijvoorbeeld, dan lijkt het mij niet onnuttig om daar ook iets tegenover te zetten. En dan is het logischer om van het aantal deelnemers te vertrekken. En dan is 1 euro misschien nog bescheiden. Maar als we dat dan afzetten tegenover de 2,5 euro of de 5 euro voor een volledige dag in de vakantie, lijkt dat wel ons wel in verhouding te zijn. Maar het is vanuit die optiek en die motivering dat we dat zouden willen toevoegen.
Micro van Schepe de Wever.
Mijn antwoord is hetzelfde. In die zin dat we effectief een beetje gaan monitoren. Enerzijds ons budget gaan monitoren, anderzijds de werking. Wat is nu het doel oorspronkelijk? Dat is om zoveel mogelijk sporten, activiteiten, wat dan ook, aan te trekken en ze zo laagdrempelig mogelijk te houden. We gaan dat inderdaad doen met die 15 euro per begeleider per uur. We hebben ook gezegd een minimum van 2 begeleiders. Hè, dat is iets wat u heeft gezegd. We gaan dat ook bekijken of dat eventueel in de toekomst een oplossing is. We weten momenteel niet wie gaat zich aanbieden, hè, voor die buitenschoolse activiteiten. Is dat iemand die zegt ik ga daar sportlessen geven, die dat daar bijvoorbeeld een bepaalde infrastructuur voor nodig heeft? Is dat iemand die bepaald materiaal nodig heeft? We gaan ook samenwerken met Ivebica om daar ook nog extra eventueel in te investeren. Vandaag is dat nog een groot vraagteken. Dus misschien moeten we daar ons budget op een gegeven moment gaan aanpassen. Als we zien dat onze subsidie effectief te klein, te groot, verkeerd wordt aangewend, dan zullen we daar ook op terugkomen.
Alle begrippen daarvoor, maar
vaag.
Als we toch blind varen, dan zou ik zeggen, dan kunnen we het even goed met ons voorstel doen. Dat gaat de kost niet zijn, denk ik. Dus we houden het amendement graag aan.
Dankjewel. Als Schepen de Wever, gaat u nog iets zeggen of gaat u eventjes afzitten? Dan heb ik hier echo weer. Dat is maar een vraagje. Dan. Anders echoot het systeem, dat is een beetje vervelend. Dan kunnen we dus nu stemmen voor het derde amendement op punt 8.
Negen ja-stemmen, 12 nee-stemmen.
Dankjewel. Zijn alle amendementen behandeld? Ja. Dan kunnen we overgaan tot de stemming voor het stuk zoals het voorlag. Wordt eventjes aangemaakt. Minuutje geduld. De stemming is geopend.
Nu gaan we het over het volledige.
Klopt.
Ja, dat is gewoon naar boven.
Nog één stem.
12 ja-stemmen, 5 onthoudingen, 4 nee-stemmen.
Dankjewel, algemeen directeur. Dan gaan we over tot het volgende punt, de jaarrekening van 2025 van de Protestantse Kerk. Kunnen we daarover stemmen? Aktename. Het is een aktename. Dus moet niet gestemd worden. Zijn er geen vragen, dan kunnen we naar punt 10. Daar hebben we wel... Ja.
Ja, voorzitter, bij dit punt zullen raadslid Van Linden en ik zelf even de zitting verlaten.
Nu, dat gaat inderdaad over nominatieve subsidies waarbij mogelijk mensen betrokken zijn, maar ik heb begrepen dat er nog mogelijk mensen betrokken waren. Of punt, ja. Alleen bij dit is iedereen dat we niet twee keer moeten stemmen. Ik vraag het voor de duidelijkheid. Ja. Goed, raadslid Mostien.
Ja, ik heb gemerkt dat die eerste lijst, daar wordt geprojecteerd, dat is netjes, dat het hier een lijst is en dat bij de andere iedere keer maar één eentje is. Maar bon, dat maakt me niet uit. Zoals... Het al jaren betaamt ben ik een voorvechter van het gemeentelijk onderwijs en vind ik dat het katholieke net zelf zijn boontjes maar moet doppen, die hebben toch geld genoeg. Maar ik zie hier Zonnekeschool, €2.500, compensatie BKO. Mag ik dan eens weten wat er juist gecompenseerd wordt en waarom dat op deze manier wordt aangepakt, want ik meen mij te herinneren dat we dat ergens op een ander ogenblik ook al eens een keer zien hebben passeren, een compensatie. Dus zou dat kunnen dat daar twee keer een compensatie voor de BKO wordt gegeven, of laat mijn geheugen mij in de steek en moet ik het eens verder opzoeken?
Ik wou eigenlijk nog een toelichting geven vooraleer dat we gingen starten aan de lijsten. Het is zo, dus we hebben opgesplitst in verschillende lijsten. Er is op voorhand wat getelefoneerd om te zien wat er belangenconflicten konden zijn. En zo goed en zo kwaad mogelijk is dat opgesplitst. Wat betreft hier die subsidie Zonnekeschool, die compensatie, dat gaat over het gebruik van de lokalen door Helan. En dat is het bedrag dat daarvoor afgesproken is.
Dat begrijp ik niet goed, sorry. Kunt u dat verduidelijken? Ik begrijp het echt niet, hè.
Dat is voor het gebruik van de Zonnekeschool voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Daar is in C geen andere...
Door Helan?
Klopt.
Waarom moeten wij daar dan voor instaan? Helan is toch een private firma. Als zij gebruik maakt van die lokalen, dan moet Helan daar toch voor betalen. Dan moeten wij toch niet aan de Zonnekeschool 2500 euro geven, omdat een derde partij gebruik maakt van hun lokalen.
Nou, dat is exact hetzelfde bedrag als daarvoor de gemeente ook betaalde. En oftewel betaalde het rechtstreeks via een nominatieve subsidie, oftewel wordt het toch achteraf doorgerekend in de verrekening.
Ja, maar sorry, dit klopt niet, hè? Dat is hier niet correct, hè? Zolang dat de gemeente de opvang organiseerde, kan ik ervoor inkomen dat dat een soort van huurgelden zijn. Hè? Want dat zijn het dan. Ongeveer gebruik van lokalen, een soort van huur. Maar ik ben er niet mee akkoord dat wij hier geld gaan geven dat eigenlijk moet betaald worden door een private partner. Hè? Sorry, hè? Want dat is wat je zegt, hè? Helan maakt gebruik van de lokalen van de Zonnekeschool. Dat moet Helan betalen aan de Zonnekeschool. Dan moeten wij daar geen 2500 euro voor betalen, hè?
Er wordt in C een uiteindelijke afrekening gemaakt van gemaakte kosten, zodat er nu in het begin al afgehouden wordt of dat er op het einde bij komt bij de afrekening.
Nee. Dat is zeven in pakjes, hè? Ja. Dat is gesjoemel, hè? Ja. Dit is zeven in pakjes. Als Helan de pretentie wil hebben om als private partner, die trouwens nog altijd, hè, ik zal het moment aangrijpen, 3 maanden factureren zal, en ze zijn er nog nooit geen enkel maand in geslaagd om een correcte factuur te presenteren aan sommige ouders. Hè. Nog nooit. Hè. En dan gaan wij hier de huur voor hen betalen. Als zij dat willen doorfactureren, dan moeten ze een factuur sturen naar de gemeente. Dan moet dat niet via een omweg, via subsidies. Dan is dat hier weggestoken, een weggestoken subsidie niet aan de Zonnekeschool, maar aan Helan. Dat is niet correct. Dat antwoord had ik niet verwacht, maar dit is niet correct, hè. Oftewel, gebruikt het voor wat je hier hebt gezegd dat het gebruikt wordt, en dan is het foutief. Dan is het misbruik van gemeenschapsgeld, oftewel dient het voor iets anders en kom je eerlijk over de brug. En anders stel ik voor dat ik een amendement indien dat die laatste subsidie geschrapt wordt en dat dat ten gronde onderzocht wordt, want ik vind niet dat gemeenschapsgeld moet opdraaien voor een private onderneming. Goed, voorzitter, ik dien een amendement in om dat te schrappen met de argumentatie die ik daarnet heb gegeven.
Goed, dan wordt het amendement genoteerd.
En ik zou ook formeel het verzoek willen richten dat dit ten gronde wordt onderzocht. Hè. Als een schooldirecteur beticht wordt om in goed vertrouwen een bord aan te kopen om dat wat sneller te laten verlopen voor de leerlingen, die wordt dan de galg gepraat in de pers door een bevoegde schepen, maar dit tussen de mazen van het lid laten glippen, dat is allemaal oké. Kom aan, hè. Misschien is er behoefte aan een schorsing, hè, voorzitter, dat weet ik niet, want het duurt wel heel lang.
Oké, heeft u punt gemaakt? Schepen de Wever wenst nog iets toe te voegen? Nee?
Als er toch geen schorsing nodig is en er wordt toch altijd gereclameerd dat het te lang duurt, dan kunnen we het verder laten gaan.
Goed, de stemming staat klaar. Zijn er geen opmerkingen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming over het amendement van de Samen-Hemiksen-fractie. Nog twee stemmen te gaan.
Ja, er zijn twee.
Ja, maar dat kan niet. Nog één.
Zeven ja, 12 nee stemmen.
Raad Mostien?
Ja, dan heb ik nog een vraag, inderdaad. Over dat apart aanbieden van die subsidies. Dus als ik het goed begrijp, wordt er hier gewoon, hè, want er is rondgebeld. Ik heb geen telefoontje gehad, dus voor mij zit er geen belangenvermenging in, voor alle duidelijkheid. Maar er wordt hier gewoon à la tête du client gekeken. Oei, als we dat samen op één lijst gooien, dan zou het wel eens kunnen dat de meerderheid in de minderheid is en dan hebben we een probleem. Is dat dan de reden? Want dat vind ik dan ook niet correct, hè? Dat hier gewoon uit gemakzucht wordt opgesplitst. Hè? In het verleden, kan ik me herinneren, was dat altijd een hele lange lijst. En nu ineens wordt dat opgesplitst, omdat het per toeval gemakkelijk uitkomt voor de meerderheid om op bepaalde ogenblikken al dan niet te kunnen blijven zitten. Of hoe zit het dan?
Nee, allee, dus er is getracht naar goed vermogen om de lijst te stemmen naar wat we wisten van wie waar een bestuursmandaat in had. En het is gewoon op die manier opgesplitst. Dus daar moet je verder niks achter zoeken.
Ah ja, dus wel, hè? Want het gaat over mandaten. En wie heeft die opsplitsing dan voorgesteld? Is dat de administratie geweest of heeft het college dat beslist?
Dat is het college. Wij hebben de agenda voorgesteld.
Dus dan ga ik ervan uit dat een algemeen directeur die lijst van die mandaten aan het college bezorgd heeft. Dan wil ik die lijst ook, hè? Dan moeten alle gemeenteraadsleden die mandaten die zijn ingediend geweest naar aanleiding van de deontologische commissie krijgen. Hè? Want hoe zit het anders in elkaar?
Collega Westien, daar wil ik zeggen, het is naar goed vermogen gebeurd. Oh, als het naar goed vermogen, mensen naar buiten gaan.
Goed vermogen.
En zouden we subiet bij schoolvreugde niet voor hebben dat iedereen wel plots kan meestemmen. Het is wel degelijk met de beste bedoelingen.
Met de beste bedoelingen? Waarom moet dat bekonkelfoest worden en slechts naar een aantal mensen gebeld worden? Dan mag, als dat bekonkelfoest wordt, gebeurt dat oftewel in een bureau. Voor alle duidelijkheid, burgemeester, ik ben geen voorstander om te pas en te onpas samen te komen. Dus oftewel gebruikte de geëikte kanalen, ofwel stuurde een mail en lichtte iedereen in. Maar dit is aan een beperkte groep informatie sturen of communiceren die een ganse gemeenteraad dient te weten. Dat kan niet. Dat is een zondiging tegen het decreet. De ene kemel na de andere. Het blijft gewoon maar duren. U kan er mij lachen, hè? Maar dat is, ondertussen weet ik dat een zenuwachtig laksken is van u. Ondertussen weet ik dat. Zo goed ken ik u al.
Goed, u hebt uw punt gemaakt. We kunnen stemmen over agenda punt 10, zoals oorspronkelijk voorlag, dus lijst 1. Nog twee stemmers.
15 ja-stemmen, 4 onthoudingen.
Dankjewel, algemeen directeur. Dan komen we bij agenda punt 11, lijst 2. Zijn er andere mensen die dienen buiten te gaan? Nee, niemand. Dan wacht even tot de raadsleden Talboom en Van Lienen terug ingewerkt zijn in het systeem hier.
Voorzitter,
ja.
Misschien een kleine toelichting bij punt 11, en niet over het vorige punt, daar zeg ik helemaal niks over. Hè. Maar effectief, ik denk dat het een goed idee is om vooral uit te gaan in de toekomst bij zo'n stemmingen van wat dat we ingediend hebben via die mandatenaangifte, die daar, denk ik, de afspraak was, ook publiek gemaakt wordt, want daar zitten geen geheimen in. En dan zeg ik zelf, ne mea culpa, soms is een mens in zoveel verenigingen actief geweest of actief dat hij zelf niet meer goed weet waar hij nog in zit. Maar dus effectief, schoolvreugde, daar blijven wij zedig zitten, want daar zijn we niet meer actief in een vereniging die in het vorige punt stond, waren we dan wel actief. Maar ik denk als we uitgaan bij zo'n punten van de mandaten, aangifte, dat we geen fouten kunnen maken. Daar staan de juiste in, maar goed, het is een nieuw systeem. We We moeten daar allemaal nog uit leren, dat weten we voor volgend jaar, maar ik zou daar verder niet te veel van maken.
Dankjewel, Raadslid Van Lienen. Dan kunnen we stemmen over lijst 2, agenda punt 11. De stemming is geopend.
...21 ja-stemmen.
Dankjewel. Zo komen we bij lijst 3, agenda punt 12, Ruppelen, waarbij de burgemeester Mijvis de zaal verlaat. En de algemene directeur de stemming aanmaakt voor lijst 3, agenda punt 12. Voilà, de stemming is geopend. U kan stemmen.
Twintig ja-stemmen.
Dankjewel. Dan hebben we nog een laatste lijst over het dienstencentrum, waarbij Schepen Verbeek de zaal verlaat en de burgemeester de stemming terug vervoegt. Deze stemming is dan ook geopend. Lijst 4, agenda punt 13. U kan nu stemmen. Nog twee stemmen te gaan.
Twintig ja-stemmen.
Dankjewel, algemeen directeur. Dan kan Schepen Verbeek de stemming vervoegen voor het volgende agendapunt. Punt 14, verkoop gronden Kerkstraat, waar ik denk dat hij ook een toelichting wenst bij te geven.
Ja, wat hier voor ligt is eigenlijk de verkoop van een aantal stukken grond die een restruimte vormen achter de parking van de Kerkstraat. Ik denk dat iedereen die wel bekend is, die stond eigenlijk al heel lang in verhuur. Ja, vraagt ons eigenlijk meer administratie om altijd die huur of die in gebruikname te innen. Vandaar dat het voorstel hier ligt om deze gronden te verkopen en dat in één keer uit te klaren en op te lossen.
Geen vragen, dan kunnen we overgaan tot de stemming over punt 14. Deze stemming is geopend.
...21 ja-stemmen.
Dankjewel, algemeen directeur. Komen we bij punt 15, het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst 2026-2031 van Toerisme Ruppelstreek. Een woordje van Schepen Goossens.
Ja, dit gaat over de toetreding van Willebroek tot Toerisme Ruppelstreek, dat vanaf nu dan Toerisme Ruppelstreek Vaartland wordt.
Goed, een toetreding. Zijn daar vragen bij? Nee. Voilà, dan is de nieuwe overeenkomst met het addendum ter stemming.
...21 ja-stemmen.
Goed, dan komen we bij nog een stemming. Geheime stemming voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. LIGO.
Oei, ik heb dat niet. Ja, ik ben er nog niet.
Waarbij Schepen Goossens wordt vervangen door Schepen Kouwenbergs in verband met de connectie met onderwijs. U kan stemmen.
21 ja stemmen.
Dus unaniem goedgekeurd, dankjewel algemeen directeur. Komen bij agenda punt 17, Fluvius, bijzondere algemene vergadering, goedkeuring agenda en de vertegenwoordiging door Schepen Kouwenbergs. De stemming is aangemaakt, dus u kan stemmen.
...19 ja-stemmen, 2 onthoudingen.
Dan komen we nog bij punt 18, ook Fluvius. Goedkeuring, agenda en vertegenwoordiging voor de algemene vergadering. In juni, binnenkort. U kan stemmen.
...19 ja stemmen, 2 onthoudingen.
Dank u wel. Dan komen we bij punt 19, de algemene vergadering van C-Smart, waar de agenda dient goedgekeurd te worden en de vertegenwoordiging van Schepen Goossens. Nog één stemmer gevraagd.
...19 ja stemmen, 2 onthoudingen.
Dankjewel. Dan nemen we een kleine pauze tot 21:25, dat er sanitaire stops worden gevraagd. Goed, kunnen we allemaal terug verzamelen alsjeblieft? Goed, nu iedereen terug gezeten is, kunnen we de gemeenteraad verder zetten om 21:24. En ik kom bij de toegevoegde agendapunten, waarvan het eerste van vooruit Hewiksen eentje is over stopzettenverkoop woning Kerkstraat. Raadslid Saline.
Ja, inderdaad, het is niet de eerste keer dat we het punt hier aanhalen. Het woord wooncrisis, hè, dat valt wel al eens in de krant of aan de toog. Maar ook zeker bij mensen die op zoek zijn naar een woning. Zeker mensen die dat een beperkt budget hebben, die van thuis weinig of niks meekrijgen, die dat starten, alleenstaande, met of zonder kinderen. Die staan voor een serieuze zoektocht, zeker hier in Hemiksen. En dus ook zeker als je met een beperkt budget zit. Er staan ook meer dan 300 Hemiksenaren op de wachtlijst voor een sociale woning in Hemiksen. Sommigen al meer dan 5 of 10 jaar. Dus we weten dat het ook in Hemiksen een probleem is. En toch, in die context, slaagt dit bestuur erin om een woning die in haar opdracht is aangekocht, een woning waar de bewoners al meer dan een jaar geleden vertrokken zijn, moesten vertrekken, slaagt het bestuur erin die woning al meer dan een jaar leeg te laten staan. Te koop weliswaar, maar leeg te laten staan en verder te laten verkommeren. 10 maanden konden we lezen in het collegeverslag, heeft het pand te koop gestaan via Bidit. En dan kunnen we ons de vraag stellen, 10 maanden, hoeveel biedingen zijn er dan al binnengekomen? Wel, dat waren er, als we het collegeverslag mogen geloven, wel geteld 0. Nihil. Niet zo vreemd, want dat hadden wij ook al voorspeld bij de start van de verkoop meer dan een jaar geleden. En ook in september 25 hebben we het college daar nog eens over bevraagd of het geen tijd was om die verkoop af te blazen en het pand nuttig in te zetten. Als noodwoning bijvoorbeeld. Alles lag klaar. IGAN had op vraag van de gemeente in 2024, dus toen nog niet zo lang geleden, offertes voor de renovatie opgevraagd en daar een raming voor gemaakt. De Vlaamse regering die bood 50% subsidie aan om de kosten van die renovatie daar dus de helft van te dekken. Maar nee, het college verkoos te volharden in de boosheid, met gevolg dat we nu meer dan een jaar later, meer dan een jaar nadat het huis te koop werd gezet, het nog altijd leeg staat. En daarom geven we het college met deze beslissing de voorzet, blaas die verkoop af, zet alles in gang om het pand te renoveren zoals de bedoeling was, teken in op de subsidie voor noodwoningen zodra dat die weer wordt opengeschreven, of anders, verhuur het via de sociale woonmaatschappij, via Woonkade. Er staan immers meer dan 300 Hemiksense gezinnen te wachten op een woning. Een betaalbare woning hier in Hemiksen.
Collega's, op het college van gisteren stond de verkoop van de Kerkstraat 110 geagendeerd. We hebben dat respect voor de raad dit een week verdaagd, waardoor het dus volgende week maandag opnieuw op de agenda komt. Er is een bod zonder opschortende voorwaarden ontvangen dat boven de schatting ligt. Dus volgende week zal die verkoop ook gerealiseerd worden. Of zal toch akkoord gegeven worden aan IGAN om daar verder mee te gaan. Wat betreft inzetten als sociale woning, ik denk dat straks de collega van Wonen daar nog verder op gaat ingaan. Het is zo dat Woonkade liever geclusterde projecten wenst aan te kopen in plaats van woningen die alleenstaand zijn. En dat is ook een van de redenen geweest om verder te gaan met verkoop.
Ja, raadlid Van Linnen.
Ja, het is heel mooi dat er boven de instelprijs dan toch na een jaar nog een bod is binnengekomen. Dat is heel mooi. Maar ons ging het niet over de prijs en ons ging het niet over, over het geld. Het is ook mooi dat u antwoordt, maar ik vind dit inderdaad eerder een vraag voor de schepen van wonen. Want dat toont volgens mij aan dat we hier eigenlijk geen actief woonbeleid willen voeren. Ik kom nog eens terug op wat dat toenmalig schepen Mijvis een paar gemeenteraden geleden gezegd heeft. Dan ging het over, toen heb ik de vraag gesteld die we hier ook straks stellen, over sociale woningen en hoe dat we aan dat nieuw sociaal objectief gaan raken. En dan werd daar gezegd, we moeten inspelen op kansen, inbreiding, zien waar het er kansen zijn om panden op te kopen of gronden te kopen. Je hebt het in handen, maar je kiest voor het snelle geld in plaats van oplossingen voor mensen die dat een woning zoeken. Dat is heel spijtig, maar dat is denk ik tekenend. We wachten hier ondertussen al anderhalf jaar op iets of wat van een woonbeleid, maar het gaat er blijkbaar niet komen.
Wat zit Mastien?
Ja, naar analogie van de goed geoliede propagandamachine van de collega's op Facebook, heb ik ook een aantal ad hoc vragen van heel aandachtige inwoners gelezen. En ik dacht toen ik die las, die vraag, ja, dat is eentje om te stellen wanneer dat punt op tafel komt. Namelijk, hoe lang staat die woning al leeg? En dan ten tweede, valt de gemeente ook onder haar eigen reglement van leegstandbelasting? Zo ja, hoeveel geld heeft de gemeente dan in eigen kas gestort? Ik vraag het voor een wakkere inwoner. Het mag op jullie sociale media gepost worden, want dat kanaal hebben jullie ook gevonden. En dan kan het misschien gelinkt worden of getagd, hoe dat ze dat zeggen, met de collega's van vooruit. En dan weet iedereen of dat al dan niet van toepassing was en hoeveel dat de gemeente heeft bijgedragen aan de eigen kas. Zij dat u het antwoord nu
ik ken het reglement niet van buiten, maar na het eerste jaar leegstand moet er volgens mij zelfs geen leegstandsbelasting betaald worden.
Ah, wel, maar hoe lang stond het dan leeg, hè?
Als het al 10 maanden of binnen stond.
Wij.
Zal het register komen. Is dat na een jaar?
Na een jaar komt het op het leegstandsregister en dan duurt het nog een jaar vooraleer het gedetecteerd wordt om daar ook effectief de belasting te heffen. Ik moet erbij.
Ah, jullie aannemen. Hebben een jaar nodig om uw eigen te detecteren, of nee, zegt u dat nu?
Nee, maar ik moet hier ook zeggen dat de eigendom bij IGEAN zit op dit moment.
Ah, dus heeft IGEAN dan betaald?
Nee, ik heb u net, ook voor IGEAN gelden natuurlijk dezelfde regels al.
Goed, dan ligt de stemming van het toegevoegd punt voor. De verkoop van de woning Kerkstraat 110. U kan stemmen. Nog twee stemmen te gaan.
Negen ja-stemmen, 12 nee-stemmen.
Dank u wel. Algemeen directeur, dan komen we bij een volgend toegevoegd punt van de vooruit Hemiksen-fractie over het WK voetbal.
Goed, voorzitter, collega's. Met vooruit leggen wij vandaag een eenvoudig maar sterk voorstel op tafel. De invoering van een WK-subsidie voor cafés en lokale verenigingen die wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het komende WK uitzenden. En waarom doen we dat? Omdat voetbal meer is dan 90 minuten sport. Wanneer de Rode Duivels spelen, dan komen mensen samen. Dan wordt er gesupporterd, gelachen, meegeleefd en hopelijk ook gefeest. Dat zijn momenten van verbondenheid en net die verbondenheid willen wij ook in Hemiksem alle kansen geven. Met dit voorstel willen we ervoor zorgen dat de inwoners die WK-sfeer ook in eigen gemeente kunnen beleven. Niet ergens ver weg, maar gewoon hier. In onze cafés, in onze kantines, in onze verenigingslokalen. En tegelijk is dit ook een zeer concrete maatregel om onze lokale middenstand en ons verenigingsleven te ondersteunen. Cafés en verenigingen die zelf initiatief nemen om wedstrijden uit te zenden, die zorgen niet alleen voor sfeer, maar ook voor ontmoeting en lokale dynamiek. En zij verdienen daarvoor wat ons betreft een duwtje in de rug. Daarom stellen wij voor om een subsidie van €500 te voorzien voor cafés en erkende lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen met eigen infrastructuur die zelf een WK-initiatief organiseren. En met die middelen kunnen zij bijvoorbeeld een scherm huren, hun zaak of lokaal aankleden of iets extra voorzien voor de aanwezige supporters. De voorwaarden die blijven zeer helder. De vertoningen moeten gratis en publiek toegankelijk zijn en het moet gaan om echte lokale initiatieven die bijdragen aan de beleving in Hemiksem. Collega's, wij vinden dit ook politiek een belangrijk signaal. Op de vorige gemeenteraad heeft de meerderheid ons voorstel om de terrassentax af te schaffen helaas weggestemd. Dat vonden wij toen al een gemiste kans voor onze lokale horeca. We hebben daar veel signalen over gekregen en ik denk dat Schepen Verbeek nog eens een nieuwe cafétour zal moeten doen, want ik heb in ieder geval meer cafébazen gehoord waar u niet gepasseerd bent dan dat u verklaard hebt in uw gekende propagandakanaal De Krant. Dus vandaag ligt er opnieuw een kans op tafel, een kans om te tonen dat steun aan de lokale middenstand geen loze slogan is, maar ook kan vertaald worden in concrete maatregelen. Dit voorstel is haalbaar, betaalbaar en zichtbaar. Voor een relatief beperkte kost kan je als gemeente echt iets losmaken, meer sfeer, meer verbondenheid en steun voor wie lokaal initiatief neemt. En laat ons eerlijk zijn, als we willen dat Hemiksem leeft, dan moeten we ook mensen steunen die daar zelf mee voor zorgen. Het is geen ingewikkeld dossier, het vraagt enkel gezond verstand. Laat ons onze inwoners de kans geven om samen te supporteren. Laat ons onze cafés en verenigingen geven de kans geven om mee sfeer te maken. En laat ons als gemeenteraad tonen dat we achter onze lokale gemeenschap staan. Daarom vragen wij u allen om dit voorstel goed te keuren.
Dank u wel voor uw betoog, raadslid Mostien.
Ja, collega, dank u wel voor uw uitgebreide toelichting. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik een complete voetbalanalfabeet ben. En dat ik niet weet hoe het spel marcheert. Nooit verstaan dat je de ziel uit je lijf loopt om die een bal te pakken om hem vervolgens terug weg te shotten. Maar daar gaat het niet over. Ik wil een kleine detailverduidelijking, want wij zijn het voorstel genegen. En ik vermoed dat het die richting uitgaat, maar ik wil de bevestiging dat het hier om echte lokale cafés gaat en niet om tijdelijke pop-up initiatieven zoals hier een paar meter verder. Want als dat het geval is, ja, dan gaan wij ons stemgedrag moeten aanpassen. Dus ik had graag die kleine verduidelijking geweten of het gaat om de echte cafés die die terrassentax betalen en niet tijdelijke initiatieven die her en der uit de grond springen en die gefinancierd worden door grote machtige bedrijven die de hardwerkende zelfstandige cliënteel weglokt van hun zaak.
Raadslid Mostien, u zal zien dat in artikel 1 van ons voorstel heel duidelijk verklaard wordt dat een subsidie van €500 uit te keren aan cafés op het grondgebied van de gemeente Hemiksem en erkende lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die beschikken over eigen infrastructuur om zelf een WK-initiatief op poten te zetten. En dan verwijs ik ook naar artikel 4. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens. De type aanvrager zijnde café, dan wel erkende sport-, jeugd- of cultuurvereniging, met de naam van het café of de vereniging, de ondernemingsnummer indien van toepassing, dus het over een café gaat, een contactpersoon, een e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Dus ik denk dat café voor zichzelf spreekt in ons voorstel. We hebben het ook zo verwoord en niet horeca-etablissement genoemd, omdat je daar dan ook nog eetgelegenheden zou kunnen ondervallen. En wij mikken hiermee wel degelijk op de cafés.
Dan ben ik gerustgesteld, maar u vergeeft mij ongetwijfeld mijn argwanendheid, zeker wetende wat hier aan de overkant van onze tafel zit. Dus maar dan mag u rekenen op de steun van Samen Hemiksem.
Goed, dan kunnen we de stemming over dit punt aanmaken.
Ik wil nog anders wel een repliek geven.
Ja, dat had ik voor. Okay. Dan moet u tekenen, meneer Schepen, graag.
Goed, ja, uiteraard, dank u wel voor uw populistische voorstel hier aangaande. Zoals u weet is er reeds een reglement, het reglement van de grote en de kleine projectsubsidie, waar dus verenigingen voor een kleine projectsubsidie €150 kunnen aanvragen of zelfs de grote projectsubsidie voor €750 kunnen aanvragen als verenigingen dus dergelijke evenementen willen opzetten. Wij willen dus alleen samen met u de bevolking oproepen om gebruik te maken van die grote en die kleine projectsubsidies, waar dit volledig onder valt, want er is niemand, geen enkele vereniging in Hemiksem die als activiteit heeft, we gaan samen naar het WK kijken en we gaan dat continu doen. Dus dit wil zeggen, dit valt buiten de reguliere activiteit van elke erkende vereniging die dat er in Hemiksem is. Wat maakt dat zij dus perfect kunnen aanspraak maken op die kleine en die grote projectsubsidie om dit te organiseren. Dus zij kunnen €150 krijgen en dat kan zelfs ook als 5 inwoners dat samen willen organiseren en 5 inwoners samen die projectsubsidie aanvragen. Kunnen zij dit perfect doen? Willen zij dit in het klein doen? Kunnen zij €150 krijgen? Willen zij daarvoor iets groter opzetten? Kunnen zij tot €750 krijgen volgens de reglementen die, en de subsidiereglementen die u samen mee heeft goedgekeurd?
Dag Schepen, dank u wel voor uw antwoord. Dat, laat me toe, toch te zeggen, even populistisch is als ons voorstel, want dat is totaal naast de kwestie. U praat hier over verenigingen en uiteraard zijn wij op de hoogte van welke reglementen dat er bestaan en welke subsidies er kunnen aangevraagd worden, maar u gaat hier voorbij aan het grootste gedeelte van ons voorstel en dat is om dat ook toe te kennen aan uw lokale ondernemers en daar antwoordt u niet op en dat doet u uiteraard wel zeer bewust. Dus we nemen uw voorstel en uw raadgeving ter harte. We zullen dat ook zo zeggen tegen die verenigingen dat ze dat dan maar via die weg moeten doen. En ik hoop ook dat zij dat zullen doen. En dan zullen wij ook opnieuw aan diezelfde horeca-uitbaters moeten zeggen dat zij voor u niet belangrijk zijn.
Oké, dank u voor de toelichtingen en de vragen. Dan kan er gestemd worden over het toegevoegd agendapunt over de subsidie.
Negen ja-stemmen, 12 nee-stemmen.
Dankjewel, algemeen directeur. Dan zijn we bij de vragen beland, waarbij dat ze eerst binnengekomen ook die van de vooruitfractie zijn. Punt 22 over faillissement aannemer DCA.
Ja, we lazen een tijdje geleden ondertussen dat bouwbedrijf DCA Bouw de boeken neerlegt. Dat is geen onbekend bedrijf, niet minste voor mezelf. Het was een van de aannemers van de bouw van de nieuwe school Klaverbos, met name voor de ruwbouwwerken. Dus we hebben daar wel enkele informatieve vragen of dat we daar als gemeente misschien in de problemen mee komen. Is het nieuwe gebouw van het Klaverbos al definitief opgeleverd? En meer specifiek dan vooral de percelen waarvoor DCA aangesteld was als aannemer. Zijn er in deze gevolgen naar garantie, in geval van schade, technische problemen, defecten die dat nog kunnen opduiken of opgedoken zijn de laatste periode? Heeft de gemeente of DCA Bouw nog financiële verplichtingen ten opzichte van elkaar? En misschien om het project van het Klaverbos dan achter ons te laten, zijn er andere entiteiten waar de gemeente deelgenoot van is, dus bijvoorbeeld intercommunales, waar dat er samengewerkt werd met DCA. Ik denk dan bijvoorbeeld, maar ik weet het zelf niet, daarmee dat ik de vraag stel aan Woonkade Ruppelstreek bijvoorbeeld, maar mogelijk ook andere intercommunales betrokken bij projecten waar DCA als aannemer optrad.
Ja, dus het klopt zoals u zegt, DCA was betrokken bij de bouw van Klaverbos. Zij waren daar verantwoordelijk voor, dus u weet, Klaverbos, uitgevoerd in 2 fasen, opgesplitst in 7 percelen. Zij waren daar verantwoordelijk voor de algemene aanneming, met name de bouw van het gebouw zonder inrichting en technieken. Daar is, zoals u weet, een borgstelling gevraagd van €200.000 aan DCA. Daar is een voorlopige oplevering geweest. In kader van die voorlopige oplevering hebben wij reeds €100.000 teruggestort. DCA is aangemaand op nog enkele gebreken. Er zijn bijvoorbeeld nog barsten in de vloerplaat in de kelder. DCA zal die dus logischerwijs niet meer kunnen uitvoeren. Er is een ingebrekenstelling naar DCA verstuurd om dat in orde te maken. Er zal uiteraard geen reactie meer op komen. Dat maakt ook dat als we dat gaan laten repareren door een ander, dat we dat dan op die manier van een borg zullen kunnen afhouden. Een borg die ongetwijfeld de curator zal willen terugvragen of zo groot mogelijk bedrag terug zal willen krijgen. Dus dat is hetgeen waar we met DCA in Hemiksem nog met betrokken zijn. Waarbij u vraagt naar de andere organisaties of entiteiten waar dat we zelf in de raden van bestuur zijn, is er momenteel nog niks naar boven gekomen. Maar u weet zelf ook, die lijst van intercommunals is zo ellenlang. Moest daar nog iets van zijn, dan zullen we het u ook laten geworden.
Dankjewel voor uw antwoord. Komen we bij de volgende vraag van de vooruitfractie over het sectorakkoord VVSG.
Ja, de Vlaamse lokale besturen, de gemeente en de vakbonden van het personeel hebben in maart een sectorakkoord afgesloten met daarin afspraken rond de vergoedingen, de lonen voor de komende legislatuur. Binnen de VVSG, die dat optreedt als vertegenwoordiger van de lokale besturen als werkgever dus aan die onderhandelingstafel, was de verdeeldheid over dat akkoord zeer groot. Slechts 51% heeft dat akkoord goedgekeurd. Enkele gemeenten gaven ook al aan dat ze dat akkoord niet willen of niet kunnen uitvoeren. Onder andere, zo wordt er gezegd, omwille van financiële redenen. Voor de werknemers van de gemeente en ook van onze gemeente natuurlijk is het akkoord wel goed nieuws in barre tijden, kunnen we zeggen. Het voorziet onder andere in een verhoging van de maaltijdchecks met €1 vanaf 1 januari 2027 en nog eens €1 vanaf januari 2029. Er wordt ook een sectoraal fonds opgericht om lokaal besturen te ondersteunen in hun personeelsbeleid, vorming, begeleiding. Ik denk dat dat zeker een goede stap voorwaarts is. En er blijft ook ruimte om lokaal invulling te geven, zoals dat dan heet, via een bijkomende enveloppe van 0,5% van de loonmassa. Dus dat gaat over een of andere manier van loonsverhoging die dan lokaal onderhandeld kan worden tussen de gemeente als werkgever en de vakbonden. 0,5%, dat is niet gigantisch, maar het is toch wel goed nieuws in tijden waar dat het vaak 0% geweest is. En bovenop de index natuurlijk ook. Dat is goed nieuws voor onze arbeiders hier, onze verzorgenden, de bedienden hier op het gemeentehuis, iedereen dat bij gemeente of OCMW werkt. En bij de voorstelling van het meerjarenplan gaf het bestuur daar ook wel al aan dat de maaltijdchecks verhoogd zouden worden wanneer dat wettelijk mogelijk was, zoals we toen begrepen hadden, met telkens €2. Dus onze vragen zijn, hoe heeft het bestuur gestemd op die algemene vergadering van de VVSG over dit sectorakkoord? En hoe zal dit akkoord hier in Hemiksem dan in de praktijk omgezet worden, gezien dat er wel al een en ander gecommuniceerd en voorzien is in de begroting en is hier overal overleg geweest of ingepland met de vakbonden?
Collega's, zoals u weet vinden wij het personeel belangrijk en waarderen wij al hun inzet. Vandaar dat wij reeds vanaf 1 januari 2026 het maximum aan maaltijdchecks uitkeren aan het personeel. Dus wij geven sinds 1 januari al het wettelijke maximum zijnde €10 per gewerkte dag aan het personeel. Wat maakt dat wij dus meer doen dan het VVSG-sectorakkoord ons vraagt. Dus het VVSG-sectorakkoord vraagt om vanaf volgend jaar €1 te geven en dan binnen 3 jaar nog eens €1 te geven. Wel, wij hebben ons nu al geëngageerd om vanaf 1 januari die 2 euro extra te geven en vanaf dat het wettelijke maximum nogmaals wordt opgetrokken met 2 euro, zullen wij ons nogmaals engageren als gemeente om daar die 2 euro bij te doen. Wij hebben dus uiteraard, horen wij bij die 51% en hebben wij als lokaal bestuur Hemiksem voorgestemd bij de VVSG. Die 0,5%, wel een deel daarvan is eigenlijk al een stuk wat we te veel betalen aan die maaltijdchecks. U begrijpt dat dat daar een stuk in mee zal betrokken worden als de onderhandelingen daarvoor kunnen opgestart worden. Momenteel is daar nog geen datum vastgelegd voor die onderhandelingen. Vermits we zo'n goede werkgever zijn, wil ik iedereen nog eens aansporen om morgen naar de jobbeurs te komen. Wij zoeken nog een kinesist in het woonzorgcentrum en nog een maatschappelijk assistent. Iedereen welkom, maaltijdchecks 10 euro en geweldig goed betaald.
Dank u wel. Dan komen we bij de volgende vraag van de vooruitfractie over de fietsoversteek aan de grens Schelle-Hemiksem.
Ja, collega's, de gemeente Schelle die krijgt een subsidie van 470.000 euro voor het fietsveiliger maken van het kruispunt van de Fabiola Laan en de provinciale Steenweg en de fietsoversteek aan de Delijzen, vlakbij de grens met onze gemeente. Tegen eind 2027 reeds moeten die werken afgerond zijn. In de pers, waar we dat hebben opgepikt, is sprake van een gelijkfrontse fietsoversteek in het verlengde van het Vlietfietspad. En daar spreekt men ook van afstemming met onder andere de gemeente Hemiksem. Dus daarmee hebben wij nu ook de vraag of dat je het gemeentebestuur effectief om advies gevraagd is. En welk advies of standpunt het gemeentebestuur dan heeft meegegeven. Welke impact de werken zullen hebben op het verkeer over de drukke N148 tussen Hemiksem en Schelle. En hoe dat die er uiteindelijk zal uitzien, die fietsoversteek aan het Vlietfietspad.
Burgemeester.
Wel, om het verhaal volledig te kunnen schetsen, moet ik u zeggen dat de gemeente Schelle misschien in eerste instantie iets voortvarend te werk is gegaan. Er is een project ingediend geweest waarbij dat wij een negatief advies hebben gegeven. Een negatief advies geef je alleen maar als je niet tijdig gehoord bent, natuurlijk. Wat was er toen aan de hand? Er werd die veilige oversteek, moet gezegd, gerealiseerd, maar er werd een versmalling gecreëerd op de Vlietbrug, waardoor dat daar eigenlijk een meer onveilige situatie is ontstaan. Nu, door dat negatieve advies heeft dat eigenlijk iedereen er attent op gemaakt van kijk, we moeten hier wel degelijk in overleg gaan met elkaar. En dat is dan ook goed gebeurd eigenlijk. Er is gezocht naar een consensus en een nieuwe opstelling om dat eigenlijk op alle manieren, want het is eigenlijk niet zo evident natuurlijk, want er komen wel wat fietspaden, voetpaden bij elkaar, om dat toch opgelost te krijgen. Nu, u vraagt ook naar de impact van die werken. Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Ik denk dat timing daar heel belangrijk zal zijn. Wanneer wordt het uitgevoerd en in welke manier? Ik denk voor ons dat eigenlijk de impact best wel zou kunnen meevallen. Ik denk dat wij met onze Kleidalaan eigenlijk goed zitten. En dat, ik vermoed dat het voor Schelle een veel groter obstakel zal geven om vlot ontsloten te blijven. Nu, ja, hoe zal die oversteek eruit zien? Ik kan het moeilijk omschrijven, zonder het teken te laten zien, maar het wordt met een middeneiland gerealiseerd, zodat dat eigenlijk in twee oversteekbewegingen de overkant bereikt kan worden. Maar ik moet u in het geheel ook meegeven, en het is natuurlijk een verwijzing ook naar de meerjarenplanning die dat jullie mee hebben goedgekeurd, dat we ook blijven nadenken over die veilige fietsbrug, die dan in de lengterichting over de Vliet komt. We hebben daar ook samen met Schelle al over samengezeten. En zoals gezegd in onze meerjarenplanning hebben we daar ook ruimte voorzien om die studie opnieuw te laten uitvoeren. Om eens te kijken, wat zou dat kunnen kosten? Ik denk dat het belangrijk is voor ons om daar helder zicht op te krijgen van welke kostprijs is eraan verbonden. En nu worden er subsidies toegekend vanuit Landis, maar misschien is er voor die brug ook wel een mogelijkheid tot het bekomen van subsidies. Dus dat is de volledigheid waar we nu staan in dit dossier.
Ja, dank u wel voor uw toelichting, want dat was inderdaad een van de redenen waarom dat we die vraag ook stelden. Maar als het ene het andere niet uitsluit, dan hebben wij het antwoord gekregen dat we wilden horen.
Ja, ik wil er toch aan toevoegen, natuurlijk, omdat de fietsbrug in hoogte van Hemiksem is belangrijker voor die langere afstanden te realiseren. Daar heb je niet die korte, maar die korte afstand richting de supermarkt die daar aanwezig is, vraagt om een veilige gelijkgrondse oversteek. Dus de twee, het ene sluit zeker het andere inderdaad niet uit.
Dank u wel, burgemeester. Dan hebben we nog een vraag, punt 25. Vraag ook van de vooruitfractie over het nieuw bindend sociaal objectief voor Hemiksem.
Ja, inderdaad. De Vlaamse regering heeft onlangs het nieuwe bindend sociaal objectief voorgesteld. Daarbij wil Vlaanderen tegen 2042 56.000 extra sociale woningen realiseren in Vlaanderen. Dat is dringend nodig. Die doelstellingen zijn ambitieuzer en strenger dan vroeger. Gemeenten die hun vorige doelstellingen niet haalden, die moeten hun achterstand inhalen. Gemeenten die dat weigerden hun deel te doen, die riskeren, of die weigeren hun deel te doen, die riskeren financiële sancties. En dat is terecht, want in heel Vlaanderen wachten bijna 200.000 gezinnen op een betaalbare sociale woning. Het getal voor Hemiksem is nog wat bijgesteld. Daar spreekt men nu van tegen 2042 56 nieuwe sociale woningen die gerealiseerd moeten worden op ons grondgebied. Een beetje meer dan dat in het najaar 25 gecommuniceerd is. Komt er dus in Hemiksem ook nog wel wat extra druk als we het negatief willen zien. Maar wij zien dat vooral positief. Extra kansen om de wooncrisis hier in Hemiksem voor onze inwoners, voor al die gezinnen die op de wachtlijst staan, aan te pakken. Of toch voor een deel daarvan al. Daarom hebben wij toch een aantal vragen. Ten eerste, welke onbebouwde gronden in Hemiksem zijn momenteel al in eigendom van de woonmaatschappij, Woonkade Ruppelstreek? Hoeveel wooneenheden zouden daar eventueel op gerealiseerd kunnen worden? Welke van deze gronden acht het gemeentebestuur of Woonkade Ruppelstreek al dan niet geschikt om die woningen op te realiseren en daar dus bijkomende sociale woningen op te bouwen? Welke onbebouwde bouwgronden zijn momenteel al in eigendom van de gemeente of van het OCMW van Hemiksem? Over hoeveel wooneenheden zouden er op elk van deze gronden gerealiseerd kunnen worden? En welke van deze gronden acht het gemeentebestuur al dan niet geschikt voor het realiseren van bijkomende sociale woningen? Ik heb het er straks al gezegd, het bestuur gaf eerder aan te kijken naar inbreiding, het opkopen van gronden of van panden binnen de gemeente wanneer dat de kans zich voordoet. Ik denk dat we allemaal weten dat onze gemeente al tamelijk vol bebouwd is, dat is op zich geen slechte optie. Maar we zien dat dat moeilijk is, aangezien we ook gewoon panden verkopen als we ze in eigendom hebben. Heeft de gemeente zicht op de gronden of panden waar het een voorkooprecht op heeft? Zo ja, kan die lijst bezorgd worden? Zijn er zones waar de gemeente actief op zoek zal gaan naar gronden of panden om aan te kopen? En is er al een manier van werken ontwikkeld of afgesproken binnen het bestuur, binnen het college, met ambtenarij, met woonkade of met IAM bijvoorbeeld, om effectief ook snel in te spelen op kansen die zich zouden voordoen, panden of gronden die te koop zouden kopen en waarvan we weten, je moet soms snel zijn, soms ook niet, soms staan ze meer dan een jaar leeg, om ze te kopen.
Dank u wel voor uw vraag. Elke gemeente die staat nu natuurlijk voor de uitdaging om genoeg sociale woningen te voorzien in lijn met de doelstellingen die de Vlaamse overheid ons oplegt natuurlijk. We zijn er ons heel goed van bewust dat veel mensen moeilijkheden hebben om een geschikte en een betaalbare woning te vinden. Samen met Woonkade willen wij blijven inzetten op sociale woonprojecten. Maar we moeten natuurlijk ook waken over een evenwichtige ontwikkeling van onze gemeente. Jullie vragen welke onbebouwde gronden zijn er in eigendom van Woonkade. Ik heb dat nagevraagd. Op een viertal plaatsen zou dat zijn. De Lelielaan. Ik weet niet dat je de huisnummers moet hebben, anders zou ik dat wel doorsturen als u dat wenst. De Plataanlaan, Hoek Steenmakerijstraat, Heuvelstraat, dat u waarschijnlijk ook wel kent. In de hoek van de Varenstraat en de Lelielaan. Hoeveel wooneenheden er op die gronden gerealiseerd zouden kunnen worden? Momenteel is enkel concreet nog maar het project De Hoek Steenbakkerijstraat Heuvelstraat. Dat is in ontwerpfase. Daar zouden 13 wooneenheden komen. Tegen november van dit jaar moet er een actieplan klaar zijn. En hiervoor wordt een onderzoek in samenwerking met Woonkade opgestart om te kijken wat mogelijk is op de andere gronden. En uiteraard zijn er ook nog de diverse vervangbouwprojecten op de percelen Nieuw-Hemiksem, met de sociale huurwoningen die worden afgebroken en herbouwd. Daar zouden dan in totaal, als ik niet verkeerd geteld heb, 19 woningen bij komen. Dus er worden er wel een deel afgebroken, maar er komen toch nog extra nieuwe. Dus in totaal zouden we dan deze legislatuur toch al meer dan 38 extra woningen hebben. Dus het BSO, dat is tegen 2042, dus de andere aantallen, ik denk dat we dat dan wel zullen halen tegen 2042. De gronden die, hier staat welke van de gronden acht het gemeentebestuur geschikt voor het realiseren van bijkomende sociale woningen, dat wordt nog bekeken samen met Woonkade natuurlijk. Dat is in samenwerking met het projectteam die dat ook bekijken. Dan, welke onbebouwde bouwgronden zijn in eigendom van de gemeente? Ik heb daar een opleisting van gevraagd. We hebben gronden in een veertiental straten. Ik kan die lijst dan nu bezorgen. Dus ik ga die nu niet allemaal opnoemen. Of wil je
Als u ze schriftelijk bezorgd is, dat veel beter.
Ja, als u ze allemaal liggen opschrijven, dat is misschien niet zo handig. Hoeveel wooneenheden zouden er op die gronden gerealiseerd kunnen worden? Dus tegen november 26, zoals ik al gezegd had, moet er een actieplan klaar zijn van de Vlaamse regering. En hiervoor wordt dan onderzoek in samenwerking met Woonkade opgestart om te kijken wat mogelijk is op deze gronden. En dat is dan hetzelfde antwoord op de volgende vraag. Welke gronden acht het gemeentebestuur geschikt voor het realiseren van bijkomende sociale woningen? Dit wordt dan onderzocht met Woonkade. Er waren er nog vragen? Ja. Heeft het gemeentebestuur zicht op de gronden of panden waar het een voorkooprecht heeft? Er zouden twee zones zijn waar voorkooprecht op is. In de Rup-Abdij-omgeving werd een zone aan de Simenaarse Steenweg opgenomen, nummers 10 tot 90. En in Ruppetorp werden twee zones met de voorkooprecht opgenomen, namelijk Kerkstraat 108, 112 en de groenzone achter het kerkhof. Waar de gemeente actief op zoek zal gaan naar aan te kopen gronden of panden, dat wordt onderzocht weer samen met Woonkade. Er is nog geen manier van werken afgesproken met Woonkade, maar dat wordt mee opgenomen in het onderzoek voor het actieplan.
Ja, nog een repliek. Janine?
Ja, misschien een van de zaken die u zei, en ik wil u niet op uw woorden pakken, maar er moet sprake zijn van een evenwichtige ontwikkeling. Ik denk, als we nu volop inzetten deze legislatuur en de volgende tot 2042 op sociale en betaalbare woningen, dat daar van een onevenwicht geen sprake zal zijn. We weten wat er aan de B-kaart zitten ontwikkeld gaat worden. We weten hoeveel dat er zijn. En ik denk, ik ben zelf ook eens uit interesse naar de verkopen geweest. Daar zit weinig bij dat ik in elk geval onder betaalbare woningen zou zitten. Dus ik denk dat we ons daar geen zorgen over moeten maken. Als dit bestuur volop inzet op sociale en betaalbare woningen, dan zal er sprake zijn van een evenwichtige ontwikkeling. En als er een onevenwicht is, dan zal het eerder zijn naar het hogere segment dat we hier in de achtertuin van de abdij gaan zien ontwikkeld worden. Er wordt verwezen naar 2042. Dat lijkt ver af, maar dat is natuurlijk niet ver af. Hè. We zien dat bijvoorbeeld inderdaad het project van de Steenbakkerijstraat. Dat gaat al mee van toen dat ik nog niet volwassen was, laat staan dat ik politiek actief was. Hè. En daar moeten we nog altijd gaan realiseren. Dus mijn oproep is toch vooral, onderneem zeker nu al die stappen om dan die 24 bijkomende wooneenheden, om daar ook ruimte voor te zoeken, want het is niet gemakkelijk hier in Hemiksem. Dat weten we allemaal. En we mogen echt niet zeggen, well, bon, we zullen eerst zien waar dat we komen met de renovatie van de Acacia Laan en omgeving. We zullen zien waar dat we komen met de Steenbakkerijstraat. We moeten daar echt nu mee beginnen. Of we gaan er in 2042 niet raken. En eigenlijk is ook dat maar een getal. Het gaat vooral over die 300 gezinnen in Hemiksem die dat zoeken naar een betaalbare woning en waarvan we weten dat het een groot probleem is om dat hier in Hemiksem en in omgeving te vinden.
Dankjewel. Dan is er nog een vraag over de beslissing van het college over de kapitaalparticipatie in Verder van IGN.
Ja, zoals jullie weten zijn wij aandachtige lezers van de collegebeslissingen en er was nu wel een opmerkelijke verwoording in een van die beslissingen, met name op het college van 16 maart heeft het college beslist om de principiële beslissing om wel te participeren in het verder project via inbreng van kapitaal, maar betreurt de opeenvolging van de genomen stappen en de transparantie. Met zo'n zinsnede is uiteraard onze nieuwsgierigheid gewekt. En vragen wij dan ook graag toelichting bij deze beslissing, zowel over de opportuniteit, de financiële gevolgen als de bijzondere formulering. Want wat wordt er nu precies concreet betreurd en waarom zal er desondanks toch minstens 167.000 euro aan kapitaal ingebracht worden? Ik meen even in herinnering te brengen dat we daar net 5.000 euro weggestemd hebben. En wat indien IGAN niet voldoet aan de voorwaarden van de banken om een lening toegekend te krijgen en er geen 8 miljoen euro aan inleg bij de venoten gevonden wordt?
Ja, collega's, even schetsen. Het verder project, waarover gaat dit? De Raad van Bestuur van IGAN heeft beslist, en ook de Algemene Vergadering, om een vergistingsinstallatie in Brecht te ontwikkelen. Waarvoor is die vergistingsinstallatie? Om het GFT-afval te verwerken. Het is zo dat IGAN engagementen aangegaan is in functie van de oprichting van een IGAN Energie BV. Die BV die dat dus ook de bouw zal doen van die vergistingsinstallatie en naderhand ook de verwerking zal coördineren. Er moesten facturen betaald worden, er moet dan ook cash voor zijn. Dus er zijn engagementen aangegaan, er moesten betalingen gebeuren, er moest ook een lening door IGAN aangegaan worden en er is dan een door de desbetreffende gekozen bank gevraagd om een liquide inbreng in het eigen vermogen van 8 miljoen euro. 8 miljoen euro die IGAN zelf niet had. IGAN is daarom komen aankloppen bij zijn venoten. En het is zo, collega's, dat dat niet op een fijne manier gebeurd is. Laat het ons zo zeggen, we zijn hier af en toe wel eens gewoon dat we hier aan tafel bedreigd worden. Maar als een intercommunale dit doet, en ze hebben dat ook op papier gezet naar alle venoten, waarin dat zij zeggen dat ze de gate fee voor het GFT-afval maal 6 gaan doen voor de eerste 2 jaar. Omdat men niet voldoende eigen vermogen bijeen heeft, of dat er niet genoeg kapitaal kan opgehaald worden, ja, dat we daar dan toch eens even met de ogen met fronsen. Het is zo, in Hemiksem kunnen wij dit kapitaal leggen. Dus wij kunnen die kapitaalsinbreng doen. Kapitaalsinbreng die er ook voor zal zorgen dat er, net zoals bijvoorbeeld bij ISVAG hebben, dat er ook dividenden zullen tegenoverstaan vanaf dat die GFT-installatie actief is. U heeft inderdaad correct aangehaald dat niet elke gemeente zomaar dat kapitaal zal kunnen leggen. Niet iedereen staat er zo rooskleurig of zo gunstig voor dan dat de liquide positie van Hemiksem is. Er is daar binnen of onderling met de verschillende gemeenten contact over gehad en het ons welgekende investeringsvehikel FINEG zal daar de redder in nood zijn
Hoogstwaarschijnlijk hebben ik, als ik me goed voor heb, donderdag raad van bestuur, waar dat ook geagendeerd staat. En zij zullen daar voor het nodige kapitaal zorgen, zodoende dat dit project verder kan en dat er geen gemeenten in de problemen komen. Dus er moest 61.700.000 euro geleend worden en er moest dan 8 miljoen euro gelegd worden. Dus in C, er zal geen probleem zijn. IGAN zal dat geld ontvangen, normaliter van de venoten, ofwel rechtstreeks ofwel via Vineg.
Dank u wel, Schijven, voor de toelichting. Er zijn toch een aantal zaken, en dat is geen verwijt naar jullie voor alle duidelijkheid, maar die dat toch wel zeer opmerkelijk zijn hierbij. U verwijst daar dat IGAN bijna dreigend gedaan heeft. Nu, wie is IGAN? Dat is een intercommunale. Wie zijn die bestuurders? Dat zijn politiekers, hè. Hey, dat mag toch nog eens aan herinnerd worden aan welke maatschappelijke functie dat die intercommunale ook zal moeten opnemen. We hebben ons daar ook in geïnformeerd. Ik heb daar ook onze collega van Niel, die dat daar ook bestuurder in is, die heeft ons daar van info in voorzien. Maar ik merk ook dat de burgemeester van Mortsel, niet onbekend, die is ook van Groen Signatuur, daar nogal hevig tegen is geweest. Dat is toch zeer opmerkelijk wat er allemaal is gebeurd. Maar u geeft dus nu de garantie dat als de andere 28 gemeenten, of dat er daar een deel niet van instappen, zoals de buurgemeente Niel, Rumst, Boom dat doen, dat dan die inbreng dat van hen gevraagd wordt, op basis van het aantal aandelen, dat dat dan door Vineg gedekt wordt volledig. Dus Vineg past bij totdat men aan de 8 miljoen is.
Het is zo, dus de Vineg zal een verhoogd dividend uitkeren, ten bedrage van 8 miljoen over zijn aandeelhouders. En het is zo dat dat bedrag dan kan gebruikt worden om in te stappen in IGAN. Het is ook zo, dus Vineg is vrij winstgevend, het is ook voor onze gemeente vrij winstgevend. We kunnen er elk jaar op een mooi dividend rekenen. Er stond ook een verkoop van onroerend goed gepland. Dus toen ik zelf nog in de raad van bestuur zat, is de site in Hoboken is die verkocht aan in privéhanden. Dus dat geld, normaal gezien dit jaar weer daar dat voorschot, of er is al een stuk voorschot betaald en zal die afrekening ook volgen. Wat maakte dat daar ook voldoende cash vrij kwam om deze handeling nu te doen. Dus in C is het zo dat men inderdaad met dat verhoogd dividend, dat zal uitgekeerd worden, kunnen eigenlijk alle andere gemeenten ook mee gered worden. Dat is eigenlijk hetgeen wat achter de schermen ondertussen gebeurd is. En in principe zal er ook gevraagd worden aan de collega van Niel, die u net aanhaalt, om een collegebeslissing deze week te stemmen met de vraag aan Vineg om dat te doen. Allee, moesten zij nog een college hebben voor de raad van bestuur van donderdag.
Goed, ik wil het goed begrijpen, hè. Krijgt Hemiksem nu ook dat dividend van Vineg? Waarom pakt Vineg dat dan niet in één keer op hen om gewoon dat bedrag aan IGAN op dit moment voor te schieten en wordt hier weg?
Er wordt gevraagd van de venoten, plus ook niet iedereen die in IGAN zit daarom bij Vineg. Je moet weten, de IGAN-regio, daar hebben we Vineg en ICA. En het is dus zo, de Vineg kan dat doen voor de venoten, de vroegere IVEG-gemeente, om het zo te zeggen.
Goed, oké. En dan de tegenhanger van Vineg gaat hetzelfde doen. Oké. Dank u wel voor die toelichting. Dat is er dan nog voortschrijdende beslissingen genomen sinds de beslissing van 16 maart. Dank u.
Goed, dan kunnen we verder gaan met de volgende vraag over de verkeersremmers aan de Nieuwe Drief.
Ja, collega's. Ik wist dat er nieuwe verkeersremmers gelegd waren zonder dat ik er zelf over was gefietst. Als er één ding is dat de afgelopen weken onze inwoners heeft bezig gehouden, dan is het dat wel. Wat een goede bedoeling heeft, hè, daar staan we absoluut achter, met name om de verkeersveiligheid te verbeteren en de snelheidsduivels af te remmen, blijkt echter heel duidelijk een negatieve uitwerking te hebben als we voortgaan op die vele meldingen die inwoners ons hebben gemaakt. Zo worden de verkeersremmers als veel te hoog ervaren door fietsers. Zijn er ook al fietsers gevallen? Hebben zij brokstukken gekregen? Zijn er fietsloten die dat er afgesprongen zijn? Je wil het zo gek niet bedenken. Dus we denken eigenlijk dat dit een beetje contraproductief werkt vandaag, wanneer men als gemeente ook zeker het gebruik van de fiets als vervoersmiddel wil aanmoedigen. Dus we hebben daar een aantal vragen over. Of deze verkeersremmers dat die definitief zijn of tijdelijk, is dat vandaag een testfase of zullen die ook structureel verankerd worden? En dan hebben we ook zeer slimme inwoners die ons ook melden dat deze niet beantwoorden aan de afmetingen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 dat de bepalingen over verkeersremmers blijkbaar zeer gedetailleerd bepaald. En daarbij komend willen wij nog graag weten of dat er een mogelijkheid is om die drempels tijdelijk weg te halen. Dan denken we aan activiteiten met rollators van het woonzorgcentrum. Ik heb afgelopen zaterdag kunnen deelnemen aan een zeer fijn initiatief in onze gemeente, dat ook passeerde langs het woonzorgcentrum. En ook daar werd ik op aangesproken door inwoners en familieleden daar. Maar evengoed denken wij bijvoorbeeld aan de Sinterklaastoet. Het is niet evident, denk ik, om daar met de koets over te gaan, of bij wielerwedstrijden. U weet dat onze gemeente daar ook wel een aantal kent. En indien dat mogelijk zou zijn, waar wij wel van uitgaan dat dat zo is, wat is dan de volgende procedure? En zou er toch gekeken worden naar alternatieve oplossingen, dan geven we graag, constructief zoals we zijn, ook suggesties mee. En dat is om links en rechts een strook voor de voetgangers afgebakend met paaltjes en in het midden te voorzien. En zo een verkeersdrempel daar tussenin te leggen. Ik verwijs dan een beetje naar de Nijverheidsstraat of naar de Groenstraat in onze buurgemeente. Waar men ook gebruik maakt van de zogenaamde Berlijnse kussens. En dan een afsluitende bemerking die ik nu al wil maken, en vooraleer ik de burgemeester laat repliceren, dan is dat wij betreuren dat wanneer handhaving blijkbaar niet lukt, dat men daar dan zulke ingrijpende maatregelen moet nemen. Maar met een toegepaste handhaving, dan zou dat iedereen beter uitkomen.
Collega's, niet zo definitief als een tijdelijke maatregel, maar misschien is in deze niet zo tijdelijk als een definitieve maatregel. Waarmee ik u al moet vertellen dat er wel degelijk de kussens verankerd zitten, waardoor ze niet zo makkelijk te verwijderen zijn op dit moment. Nu, we gaan dat moeten evalueren. Dezelfde berichten zijn uiteraard tot bij ons gekomen. Wat was het doel daar? Het ging eigenlijk eerder om het afremmen van gevaarlijke situaties met bromfietsen door de nieuwe dreef. Nou, we merken dat daar nu inderdaad door fietsers wel over geklaagd wordt. We gaan dat evalueren. Ik moet nu zelf zeggen, ik ben er zelf ook al wel een paar keer over gefietst. Het is niet, in eerste instantie hoorde ik ook de verhalen, maar het is minder dramatisch als je er zelf over rijdt, maar dat kan in ieder geval beter. Nu, u vraagt ook, zijn ze conform het koninklijk besluit? Ja, ik denk niet dat ze volledig conform zijn, dus daar moet ook wel nog eens grondig naar gekeken worden. Ook ze tijdelijk weghalen voor evenementen, is wat ik zeg, er zit een verankering, is niet zo evident, dus u hoort mij al wel komen. Er zal inderdaad nagedacht worden over een eventuele andere oplossing die meer tegemoet komt aan wat het doel van deze ingreep was. Zullen wij daarmee jullie ideeën meenemen? Uiteraard, we gaan participatief te werk en zullen dit mee aan tafel brengen. Dank u wel.
Ja, raadslid De Hert.
Oh, ja. Het gaat over de nieuwe bedrijf. Ik denk dat er niemand beter kan zien wat er gebeurt met de nieuwe bedrijf als ik zelf. Want het is vlak over mijn deur en mijn vensterraam is groot genoeg voor alles te bezien. Maar je moet eens beseffen wat brommers en vespaden dat er doorkomen, zowel links als rechts in de richting. Hè? En er staan drie overtuigende verbodsekens en er wordt gewoon niet aan gekeken. Er komt ook nooit iemand zien van de controles. Voor daar is eigenlijk voor de mensen te pakken, op een ander wel, maar daar niet. Maar het is een schandaal, de mensen van het OCW kunnen zelfs niet normaal wandelen. Ik moet meneer Talboom volledig bijdragen bij dat.
Dankjewel.
Misschien toch een kleine oplossing om al te voorzien in de ongemakken van de rolstoelgebruikers en de fietsers. Ik heb gemerkt dat dat eigenlijk allemaal aparte, afzonderlijke compartimenten zijn. En men zou ter hoogte van de linkerkant en de rechterkant van de baan daar enkele compartimenten kunnen uithalen, zodanig dat je daar wel met een fiets door kunt en met een rolstoel en een rollator. Het enige wat mij dan een beetje verontrust, is dat een bromfiets, als ze wat goed mikken, daar ook tussen kunnen. Maar ik denk dat we dan hier even moeten afwegen. Zeker het punt, het wordt mooi weer. De mensen van het rusthuis, die gaan graag wandelen. Ik heb het vandaag nog gemerkt, toen ik in de tuin de vogels ging verzorgen, dat ja, de ene oude vandaag duwt de andere voort. Dus, maar dat is niet evident om daar op eigen kracht over te geraken, als je niet meer zo jong bent. Dus misschien kun je op het stuk voor de ingang naar de tuin, hè, toch die twee verkeersdrempels daar een aantal modules uithalen, zodanig dat er tussentijds toch al een kleine verluchting is of oplossing is van die heuveltjes.
Dankjewel voor uw bijdrage. Dan kunnen we verder gaan met de vraag over een oproep en de voorwaarden voor subsidies gezonde voeding op school.
Ja, het is ook niet de eerste keer dat we de vraag stellen, maar als de Vlaamse regering en minister Gené een nieuwe oproep organiseert, dan kunnen we de vraag effectief opnieuw stellen. Hè. We weten het al, heel wat kinderen, 1 op 4 in Vlaanderen, heeft last van overgewicht of soms zelfs obesitas. We weten dat rijkere gemeenten daar beter op scoren. Armere gemeenten scoren daar dus slechter op en helaas zijn we bij Hemiksem niet in de categorie van de rijkere gemeenten vooralsnog. Ook ongezonde brooddozen zien we wel al eens. Lege brooddozen, dat werd de vorige keer bestreden, maar ook dat komt wel af en toe voor in onze scholen. En we weten dat leren op een lege maag niet lukt. Scholen kunnen hier een rol in spelen. Hè. Op de gemeenteraad van mei en september hebben we dat al bevraagd. Er werd eerst niet op ingetekend of er werd eerst gezegd van bon, we wachten de voorwaarden af en vervolgens is er gezegd we tekenen daar niet op in. 29 andere besturen voor 90.000 kinderen in Vlaanderen deden dat wel, dus het kan echt wel. Maar voilà, Vlaanderen heeft gezien dat het beter kan en heeft die voorwaarden versoepeld. Waar dat vroeger de gemeente €73 per leerling moest bijleggen, moet dat nu nog maar €34 per leerling per jaar zijn. De andere 136 komt dan van Vlaanderen. Maar er staat wel een serieuze druk op. Het is te zeggen, tegen 15 mei zouden we een project moeten indienen, of toch een aanvraag moeten indienen. Gebeurt dat niet voor 15 mei, dan zal dat pas kunnen voor het schooljaar dat begint in september 2028, dus dan hebben we sowieso de komende 2 schooljaren geen project. Vandaar dus de vraag, zal het gemeentebestuur deze keer, nu dat de voorwaarden versoepeld zijn, nu dat er meer geld vanuit Vlaanderen komt, nu dat de gemeente zelf minder moet bijleggen, wel intekenen op die projectoproep voor gezonde voeding in Hemiksemse scholen? Ik breng daarbij in herinnering dat ook projecten die al lopen daarmee in geïntegreerd kunnen worden. Dus we doen al voor een stukje zoiets. Zo ja, kan dat ingediend project toegelicht worden En over welk bedrag gaat het dan in totaal subsidie vanuit Vlaanderen en eigen inbreng vanuit Henixum?
Schepen Kouwenbergs.
Die vraag is inderdaad al gesteld geweest, hè, in 2025. Momenteel is er nog geen definitieve beslissing op. Inderdaad, de scholen hebben toen aangegeven dat die nood er niet was. Nu willen we toch wel eens even terug nagaan of dat er een verandering is, of dat daar effectief wel noden of wensen voor zijn. En dat overleg hebben we nu gepland op 23 april, dus dat is kortbij. Ik denk dat ik dan ook ineens uw tweede vraag daarmee beantwoord. Fruit voorzien we inderdaad al op school, zoals gezegd, we doen al een stukje daarmee. We willen wel ook vermijden dat we initiatieven op poten gaan zetten zonder dat we daar eigenlijk een duidelijke meerwaarde in terugvinden. Nu, om uw derde vraag ook te beantwoorden, momenteel kunnen wij niks zeggen over subsidies of eventuele eigen inbreng, omdat er nog niks vast ligt. En we zijn ons er inderdaad van bewust dat die een deadline op 15 mei plaatsvindt. En indien dat de scholen daar wel op willen intekenen en dat die timing te krap is, dan denk ik dat we moeten kijken naar de volgende indieningsmoment, wat natuurlijk geen uitsluitsel is.
Ja, Francis Janine, nog een repliek.
Ja, bedankt voor het antwoord in elk geval. Ik hoop dat daar toch iets positiefs uitkomt. Ik kan al misschien nog als tip meegeven. Het Huis van het Kind, de coördinator daarvan, heeft daar vorige legislatuur ook wel wat rond gewerkt. Ook samen met haar ook nog een infodagen rondgevolgd om daar toch te kijken wat voor kleinschalige projecten dat je daar kunt in oprichten. En misschien nog meegeven, dat is misschien het voordeel van nog altijd een gemeentelijk onderwijs te hebben. Het is inderdaad zo, het moet gedragen zijn bij de scholen, dat weten we zeker. Maar de twee gemeenteschoolen, ja, die vallen onder u, die vallen onder het college als schoolbestuur. Dus het schoolbestuur kan daar wel beslissen om daarop in te tekenen. De vraag is dan, welke middelen zet je daarnaast? Dus ik hoop dat we volgende maand positief nieuws krijgen op dat vlak.
Dank u wel, Raadslid Saline. Misschien kan u ineens verder gaan met de vraag over de postbus of een collega.
Ja, de vraag is ons eens meermaals ter oren gekomen en ze is ook zeer kort. Wij hebben geen contacten met Bpost. We gaan ervan uit dat het college dat misschien wel heeft. En de vraag is vanuit de inwoners die daar in de buurt van de vorige locatie van de post woonden. Daar is de postbus afgeplakt en verwijderd. Of dat er kan aangedrongen worden als daar contacten zijn om er toch in die wijk of in die regio van onze gemeente er één te blijven behouden. Zonder dat we daar een exacte locatie willen vervangen. Voorstellen, maar die vraag leeft wel bij de mensen die in die buurt wonen.
De minister?
Het zal u niet verbazen, maar ook diezelfde vragen zijn uiteraard tot bij ons gekomen. En naar aanleiding van de verhuis naar de Lindelei hadden we al proactief ook contact opgenomen met Bpost. Niet zozeer naar aanleiding van de postbus, maar wel de mogelijke gevolgen van het plaatsen van een Bpost pakjesautomaat. We zijn met hen aan het bekijken waar we die goed kunnen spreiden in de gemeente, zodat ze makkelijk bereikbaar zijn en geen overlast veroorzaken. Maar in dezelfde beweging hebben we uiteraard ook opgenomen om een postbus te voorzien op de locatie van de oude post. Nu moet ik zeggen, hoe graag we dat ook willen, is voorlopig hun antwoord eigenlijk dat het echt wel in een vrije val zit, het aantal brieven die nog verstuurd worden. Dus ik schat de kans eerder laag in, maar we blijven aandringen om hier toch aan tegemoet te komen, omdat het voor heel wat inwoners toch een nuttig instrument blijft.
Dank u wel, burgemeester. Dan hebben we nog een vraag over het uitbreiden van het Safe Party concept.
Ja, collega's, organisatoren die een feestje willen organiseren in Hemiksem, die krijgen een fuifmat met bepalingen waaraan ze zich moeten houden. Dat is een zeer goed concept, hè, trouwens. En dit zogenaamde Safe Party concept heeft een hoofdstukje veiligheid en overlast dat reeds vele goede punten voor een veilig feestje opsomt en tevens ook overlast voor de buren wil beperken. Er zijn vandaag echter helaas ook nieuwe maatschappelijke problemen opgedoken, zoals spiking, dat is vloeibare drugs in drankjes doen. En er is nog altijd helaas een noodzakelijke blijvende sensibilisering rond alle vormen van grensoverschrijdend gedrag nodig. En daarom willen we eigenlijk graag voorstellen om het huidige Safe Party concept uit te breiden en te actualiseren. En we hebben daarvoor een aantal voorstellen gedaan, of willen die doen, hè, en vragen dan ook of dat de bevoegde schepen bereid is om het Safe Party concept in de toekomst uit te breiden en te actualiseren. En ook te kijken naar volgende voorstellen, zoals daar zijn bijvoorbeeld het aanmoedigen van het gebruiken of het ter beschikking stellen van caps om spiking tegen te gaan, al dan niet met een subsidie via de jeugdraad of de gemeente. Zeker ook een belangrijke om te sensibiliseren door het verplicht aanbrengen van slogans en logo's aan toiletten in confestiaire met duidelijke boodschappen zoals laat je drankje nooit onbewaakt achter. Om deze boodschap eventueel ook op de drankbekers aan te brengen, al dan niet in stickervorm. En ook te kijken naar het aanmoedigen van het drinken van water of frisdrank door gratis water te voorzien of een actie te ondersteunen waarbij eventueel gadgets gegeven kunnen worden. Een teststrip voor drugs in drankjes vanuit de gemeente ter beschikking te stellen aan de organisatie, zodat er bij twijfel meteen actie genomen kan worden, security, politie, de nodige stappen gezet kunnen worden. En om ook te kijken om een soort van silent reporting systeem uit te werken, of daar toch minstens aan te moedigen, om dit bij organisatie van feestjes mee op te nemen, zodat mensen anoniem melding kunnen maken van allerlei vormen van overlast op een veilige manier en anoniem, eventueel door QR-codes in de zaal of een soort van codewoord dat op plekken gehangen wordt, dat wanneer ze dat melden aan de organisatoren of aan de medewerkers, dat er geïnterveneerd kan worden. En dan nog een aanvullend daaraan, dan denken we aan de grotere activiteiten die de gemeente zelf initieert of organiseert, om daar het goede voorbeeld te geven en bij eigen organisaties bijvoorbeeld ook actief te sensibiliseren en acties te nemen rond grensoverschrijdend gedrag, spiking en alcoholmisbruik. Voor alle duidelijkheid, het is geen punt ter stemming, het is een voorstel om dat naar de toekomst toe te bekijken en verder uit te breiden. Alvast dachten we daar enkele constructieve voorzetten te moeten trappen.
Dankjewel, burgemeester.
Bedankt voor deze voorstel. Ik ben uiteraard genegen. Ik denk vanuit de rol van participatie dat ik jullie voorstel ga overmaken aan de jeugdraad. En hen daar een advies over gaan laten geven. Indien nodig kan het misschien ook nog eens de gezondheidsraad passeren, al denk ik dat daar het publiek misschien iets ouder is om daar correct over te oordelen. Maar ook zij kunnen daar uiteraard hun zeg in hebben. En op een,
burgemeester, mag ik u waarschuwen dat grensoverschrijdend gedrag ook in uitlatingen die discriminerend van aard kunnen zijn?
Ik bedoelde het niet slecht, maar ik dacht gewoon, op jeugdvuiven komen we hen minder tegen dan... Maar goed, we gaan het zeker bekijken. Ik kan nog niet ingaan op de concrete voorstellen natuurlijk, en we zullen ze niet allemaal kunnen realiseren. Sommige zijn misschien ook wat overdreven om echt op Hemingsens grondgebied te gaan toepassen. Maar ik denk wel dat het zeker raadzaam is om onze jeugd hierover te sensibiliseren.
Dank u wel, burgemeester. Dat was het antwoord dat wij hadden gehoopt te krijgen.
Goed, nog een laatste vraag van de vooruitfractie over de Birkenfiber klaar.
Ja, collega's. In het verleden zorgde de werken van Fiberklaar veelvuldig voor hinder voor inwoners door het niet of zeer laattijdig aankondigen van werkzaamheden. We hebben dat hier al meermaals op de gemeenteraad gebracht met de vraag om duidelijke afspraken bij de uitvoerders van die werken af te dwingen. En na enkele rustige maanden, we moeten zeggen dat het is een hele tijd gebeterd, of er zijn misschien geen werken geweest, dat laat ik in het midden. Maar nu hebben we weer een vloedgolf van meldingen gekregen, bijna dagelijks de afgelopen weken, en dat zal dan bij jullie ook niet anders zijn. Maar wij vragen ons eigenlijk af, hoe kan dat in godsnaam, dat dat blijft duren? Foto's van waar dat haspels en trapladders voor garages staan, mensen die niet verwittigd zijn, waarbij dat er gezegd wordt, ja, maar het is niet erg, waarbij de voetpaden, de weg wordt opgebroken, zodat mensen niet meer uit hun garage kunnen rijden. Allemaal te voorkomen met goede afspraken. En ik ben niet van slechte wil dat jullie dat niet vragen, maar het is toch een wederkerend fenomeen, zoals de vogels en de zon terugkeren. Het creëren ook de klachten en de bijzonder eigen gereide en zeer klantonvriendelijke aanpak van Fiber is er weer terug.
Ik moet zeggen dat bij ons die klachten eigenlijk nog niet zijn binnengestroomd. We hebben dat nagevraagd bij onze technische dienst. En zij geven aan dat het eigenlijk, net zoals u aangeeft, een hele periode kalm is geweest. Nu, ik heb zelf de vrijheid genomen ook eens te gaan rondkijken en ik verwacht dat die klachten inderdaad nu wel terug zullen komen. Ik heb gezien hoe dat daar op sommige plekken te werk is gegaan. Nu, er zijn wel degelijk concrete afspraken gemaakt. Hè. Er is regelmatig overleg met trouwens alle nutsmaatschappijen. Daar wordt dat ook aangepakt. En wat hebben wij daar altijd achter de hand? Dat is dat we op een bepaald moment ook die vergunningen terug gaan intrekken en ook gaan zeggen, je moet project per project uw vergunning indienen en bespreken. Hè. Zo zijn er een aantal projecten en werken op die manier moeten uitgevoerd worden, zodanig dat we zeker waren dat er geen problemen veroorzaakt werden in de doorstroom. Maar ik ga dat nog eens een keer doorgeven aan de diensten en ze vragen om ze toch nog eens tot bij hen te roepen en dan opnieuw, indien nodig, strenger op te treden. En, want bijvoorbeeld, concreet wordt er gevraagd ook, wanneer dat er werken op privaat domein worden uitgevoerd, moeten ze een akkoord hebben van de eigenaar alvorens dat ze mogen starten. Ik zeg niet dat wij dat elke keer opvragen, maar wij kunnen nu wel, als u weet hebt van een aantal plekken waar ze dit zouden hebben gedaan of een garage hebben afgesloten, kunnen we het eenvoudig nakijken of dat daar effectief wel de stappen zijn gezet die nodig waren. En indien niet, zullen we ze zeker ook ter orde roepen. Nu, in totaliteit, ik volg het natuurlijk een beetje meer van de zijlijn op deze werken, maar ik denk dat we wel, we zouden bijna klaar moeten zijn of bijna rond moeten zijn, zodanig dat we hopelijk in de toekomst op die manier ook gewoon minder hinder moeten verwachten van hen.
Ja, ik weet niet welke voorwaarden dat er precies worden opgelegd, maar ik zou daar toch willen op benadrukken dat het gedeelte, los van de uitvoering en de kwaliteit van de werken, maar het stukje communicatie en het vooraf aangeven, daar is vaak de Achilleshiel. En dat stukje zou ik toch zeker nog eens willen benadrukken, dat dan in toekomstige gesprekken dat daar nog eens op benadrukt wordt. En ik zal een overzichtje maken van de klachten die bij ons zijn gekomen, om u daar op de hoogte te brengen van waar dat zich situeerde. Maar het was vorige week vooral in de Heuvelstraat, dat stuk, en het is nu opgeschoven richting, afgelopen weekend waren er ook nog ad hoc werken, denk ik, in de Scheldestraat. En het situeert in die regio, maar ik zal ze u overmaken.
Goed, dan hebben we nog vragen van de fractie van Samen Hewitsen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik neem aan dat ik mag toelichten. Natuurlijk, de eerste vraag over de bevers en de opvolging van de bescherming ervan, of het gebrek van de bescherming ervan, die zal ik toelichten, maar ik kan al vernomen dat Schepen van den Berg uiterst zenuwachtig was bij het binnenlopen van de vragen, maar ik kan gerust een maand wachten om haar de toelichting te laten geven. Het gaat toch ook over haar bevoegdheid. Maar het is al meermaals aangekaart door ons en onder onze druk zijn er een aantal kleine stappen genomen om een aantal beschermingsmaatregelen te treffen, maar niet zozeer beschermingsmaatregelen voor de bevers, eerder wel voor een aantal bomen, wat ook moet gebeuren, dat erkennen wij. Onder onze impuls is er gesproken over een plan van aanpak om dat aan te vragen bij het regionaal landschap Rivierenland en werden er ondertussen wat putten rondom de vijvers gedempt. Nu, wij stellen ons daar een aantal vragen omtrent. Wie heeft die putten momenteel gedempt? Wanneer is er toestemming gevraagd geweest voor dat opvullen, dempen of afsluiten van de holen van de burchten van de bevers? En die toestemming die moest gevraagd worden bij Agentschap Natuur en Bos. Wanneer is die toestemming dan ontvangen voor die opvulwerken? Wanneer is het plan van aanpak aangevraagd bij het regionaal landschap Rivierenland? Wanneer heeft men dat plan dan ontvangen? En ik heb ook, of wij hebben ook kunnen lezen, dat er maatregelen genomen zullen worden om de zone aantrekkelijk te maken voor de bever. En wij zijn zeer benieuwd om te weten waarover dat gaat. Dus welke acties zijn er concreet ondernomen in de periode van 10 december vorig jaar tot en met 17 februari van dit jaar? En is er een reden waarom in diezelfde periode eigenlijk de communicatie tussen de bevoegde diensten en de Vlaamse overheid nihil of onbestaande is? Maar goed, ik hoor het graag uit de mond van de bevoegde schepen, dus ik ben akkoord dat deze vraag verdaagd wordt naar een volgende gemeenteraad.
Nu dat u zo'n toelicht heeft gegeven, kan even ook al een antwoord gegeven worden door de burgemeester. Nee,
dat is
ik
mogelijk.
Weet dat u de vraag nog eens kan stellen als het...
Dat is mogelijk, maar dan ga ik dezelfde vraag in dezelfde context, mits eventuele nieuwe informatie die ik er vandaag hoor, toch op volgende gemeenteraad opnieuw stellen, omdat ik vind dat men zijn bevoegdheden niet mag ontlopen en dat men ook de kans moet krijgen om terdege de eigen kennis van de bevoegdheden tentoon te spreiden.
De kans zal zeker volgen volgende maand, tenzij ziekte zoals nu natuurlijk.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Zal
ik heb u begrepen.
Ja, ik antwoord met veel plezier al op uw vragen. Zoals u weet ben ik ook een liefhebber van alles wat met fauna en flora te maken heeft. Ik had niet de nood om het soortenbesluit te moeten aanhoren vorige keer. Veel nieuws heb ik daar niet van op moeten steken. Maar, door wie werden de putten rondom de visvijver gedempt? Wel, ik moet zeggen, dat was nietsvermoedend de visclub. Ik denk dat zij geen slechte intenties hebben gehad met het opvullen van die putten, maar zij hebben dat toen wel gedaan. Wanneer werd er dan toestemming gevraagd of dit mag, met een afwijking op het soortenbesluit? Dat is, als ik me hier goed heb laten informeren, op 3 maart gebeurd. Wanneer werd deze toestemming dan ook ontvangen? Dat betekent dat er Agentschap Natuur en Bos een afwijking op het soortenbesluit heeft toegestaan voor dus het dempen of het afsluiten van de holen. Op 23 maart was dit. Wanneer werd er een plan van aanpak gevraagd bij het regionaal landschap Rivierenland? Dat is op 2 februari gevraagd na plaatsbezoek met Rivierenland. Hebben we dat plan al ontvangen? Nee, nog niet. We verwachten dit in de loop van mei. Er werd ook verwezen naar de zone aantrekkelijker te maken voor de bever. Nu goed, aangezien het advies van Rivierenland nog niet ontvangen is, wachten we daar natuurlijk ook nog wat op tips van hen. Welke acties werden er ondertussen ondernomen in de periode die u vermeldde? Dan zijn er geen nieuwe maatregelen genomen, omdat er werd afgewacht op een aantal plaatsbezoeken die op 5 januari en 2 februari hebben plaatsgevonden. En is er een reden waarom de communicatie gestopt is of onbestaande is? Ik denk dat het gewacht werd op de plaatsbezoeken om dan opnieuw actie te ondernemen, zoals aangehaald het aanvragen van de afwijking op het soortenbesluit.
Ja, bedankt voor de toelichting, maar de replieken en de discussie hou ik dan voor volgende maand. Ik neem akte van uw antwoorden, maar ik verneem graag diezelfde of aanvullende informatie van de bevoegde schepen, want ik heb daar hier en daar toch nog wat mijn bedenkingen bij, maar het heeft geen zin om die discussie aan te gaan met iemand wiens bevoegdheid het niet is.
Goed, dan kan u overgaan naar de volgende vraag.
Ja, inderdaad, de volgende vraag handelt over de drugsproblematiek en de algemene veiligheid in de Kallebeekstraat. Maar zoals dat gaat, de burgers die lezen inderdaad op de website of op sociale media welke vragen er worden ingediend door de oppositiepartijen. En dan krijg je naar goede gewoonte een aantal berichten met van ja, maar het is niet alleen de Kallebeekstraat, het is de Scheldestraat, het is de Schellakker, het is aan het parkje van de Sonjelei enzovoort enzoverder. Maar het is zo dat die problematiek zich niet alleen toespitst op de Kallebeekstraat, maar het is wel zo dat de drugsproblematiek in de Kallebeekstraat toch een heel speciaal karakter kent. Ik heb in voorgaande gemeenteraden die problematiek al aangekaart, eigenlijk aangewezen waar men moet zoeken en waar het probleem zich situeert, en daar is weinig of niks aan gebeurd, want er is wel iets gebeurd. De plaats van dealen is verschoven. Ja, het is naar het meer bewoonde gedeelte aan de bovenkant van de Kallebeekstraat gegaan. Men geneert zich nog minder, waarschijnlijk omdat men voelt dat men een vrijgeleide heeft. En te pas en te onpas staan daar voertuigen met ronkende motoren, al dan niet correct geparkeerd of op het voetpad stationerend, te wachten tot ze bedeeld worden of de befaamde overdracht filmgewijs gebeurt, hè. Geld overhandigen om dan een pakketje te krijgen met weet ik veel wat in, maar althans, het zullen geen M&M's zijn. Dus dat gaat over één specifiek iemand die zijn handel en wandel en zijn business niet onder stoelen of banken steekt. Dat is knap, hè? Dat je zo zelfzeker voelt dat je weet van, er wordt hier toch niks gedaan, dus ik kan hier ongestoord verder gaan. U kan zich inbeelden, burgemeester, dat extreem intimiderend overkomt, zeker wanneer een discussie is over de hoeveelheid of de overeengekomen prijs, dat men daar ja, met elkaar op de vuist gaat, dat komt dat veiligheidsgevoel zeker niet ten goede. In eerste instantie voor de mensen die er wonen, maar in tweede instantie, de Kallebeekstraat is een passagestraat voor woon-werkverkeer, voor recreatief verkeer, richting waterbus enzovoort. Dus het is niet meteen goede reclame voor onze gemeente. Neemt dan nog mee dat de mensen die in die wagen zitten ondertussen nog een knabbeltje hebben en als dat knabbeltje op is, niet naar de vuilbak wandelen, maar dat ostentatief nog eens in de straat deponeren. Iets wat u toch ook niet fijn moet vinden. Dus graag een stand van zaken omtrent dit dossier. Welke maatregelen zijn er op korte termijn al genomen om de veiligheid te laten terugkeren in de Kallebeekstraat? En welke maatregelen zijn er of worden er op lange termijn nog genomen om te vermijden dat die situatie na een paar dagen of een paar weken terug verslechtert, verergert of wederkeert?
Burgemeester.
Die signalen die bereiken ons ook natuurlijk. Hè. Niet alleen inderdaad van de Kallebeekstraat, maar bij uitbreiding de locaties die u aanhaalt. Ik denk dat het belangrijk is om daar wel twee zaken te onderscheiden. Je hebt inderdaad het dealen en dan het gebruik op sommige van die plekken. Ik wil niet zeggen dat we die beide niet moeten aanpakken, maar het een zorgt meer voor een onveiligheidsgevoel dan het andere. Nu, ik kan u zeggen, in navolging van wat u de vorige keer vroeg, dat er wel degelijk acties zijn ondernomen. Dat zijn natuurlijk prikacties eerder die er zijn geweest. Maar er zijn ook wel concrete stappen genomen. Ik kan er niet te hard in detail treden hier in deze zitting. Maar er is wel degelijk opgetreden. Nu, recent ook nog zijn er passanten gecontroleerd. Nu, dat heeft niet zeer veel opgeleverd. Waardoor dat er misschien bij de politie de indruk was dat het net wat was afgenomen. Ik denk dat we op korte termijn opnieuw die meldingen goed moeten verzamelen. Dat ze zeker ook tot bij de juiste personen komen. En zodanig dat we terug meer controle kunnen uitvoeren op die locatie. En op iets langere termijn, maar niet zozeer lange termijn, denk je dat we opnieuw ook met de wijkwerking en het WOT-team, het wijkondersteuningsteam, moeten samenzitten om te kijken van kunnen we daar meer gerichte controles uitoefenen, zodanig dat we daar de pakkans toch aanzienlijk verhogen.
Dat is een antwoord, maar niet echt een bevredigend antwoord. Ik had verwacht dat u zou teruggrijpen naar de middelen die we binnen onze gemeente hebben om toch wat daar te postuleren. We hebben onze camera's. Daar, ik weet niet of dat er aansluitpunten zijn, maar dan moeten die daar maar gecreëerd worden. En als de politie... En dat zou mij zeer verwonderen, hè, want ik heb zeer aandachtig het tv-optreden in het, denk ik, VTM-journaal een aantal weken geleden gezien van onze korpschef naar aanleiding van een boek dat verfilmd is geweest, dat hij geschreven had, waarin dat hij toch omwille van persoonlijke redenen zeer begaan is met die drugsproblematiek. Dus ik kan mij niet inbeelden dat hij dat stiefmoederlijk gaat behandelen, zeker omdat hij... uit eigen ervaring, niet zelf, hè, maar uit eigen ervaringen weet wat dat drugsbeleid teweeg kan brengen. Dus ik zou dan ook constructief willen zijn en willen vragen van plaats daar, en als het niet kan, voorzie een aansluitingspunt, dat kan de kost niet zijn, plaats daar die overlastcamera's. Het kan enerzijds een afschrikeffect hebben, en als het geen afschrikeffect heeft, dan heb je bewijsmateriaal om te overhandigen aan de politie, en dan kunnen zij daarmee verder gaan. Maar op dit ogenblik, ja, voelen de personen in kwestie, en dan gaat het over de verkoper of verkopers, voelen zich totaal niet gegeneerd om dat zelfs overdag te doen, hè, en niet meer stiekem, maar en plein publiek. Dat doet mij vermoeden dat ze niet echt onder de indruk zijn van wat er vandaag de dag of tot op heden al ondernomen is aan maatregelen. En ik geef u gelijk, hè, want u gaat misschien zeggen, ja, maar dan verplaatst het probleem zich misschien aan de andere kant, maar je kunt het zodanig beu maken dat ze Hemiksem links laten liggen en dat ze dan naar een andere gemeente gaan. En u weet het, dat kan mij dan weinig schelen, want ik zit hier voor de Hemiksemenaar, en als dan een paar meter verder of kilometer verder naar Hoboken of naar Schelle gaan, dat zal mij een worst wezen. Ja, niet naar Schelle, algemeen directeur, oké, okay. Richting Hoboken, waarvan akte voor uw bekommernis. We zullen die kant uitsturen, zoveel ben ik nog bij u begaan. Maar laat ons dat ter harte nemen, laat ons die camera er al plaatsen. Dat zou voor de politie misschien ook een middel kunnen zijn om strenger of harder te kunnen optreden en kan de bewijslast verhogen voor een eventuele veroordeling.
Ik ga die suggestie meenemen. Ik ga het bespreken met de politie of dat inderdaad aanvullend voor hen kan werken.
Eventjes aandacht aan iedereen terug. Ja, raadslid dan.
Ja, we hebben eigenlijk getwijfeld op ook nog een gelijkaardig punt te brengen. Maar raadslid Mastien en u zelf hebben er al op gealludeerd. Natuurlijk, het verplaatst zich. Maar eigenlijk hadden we ook wel wat meldingen gekregen opnieuw. Maar het was na vorige woensdag van overlast en klein vandalisme dat er opnieuw zou zich afspelen in de buurt van de Acacialaan, Parklaan. Ik weet niet wat u daarvan op de hoogte bent en wat daar ook naar gekeken wordt. En dan is de bezorgdheid een beetje met de werken die er vandaag zijn. Ja, kan klein vandalisme heel makkelijk uitgroeien tot groter vandalisme. Of dat u daarvan op de hoogte bent en of dat daar ook preventief wat meer kan gecontroleerd worden.
Ja, ik kan u wel degelijk zeggen, want u hebt het niet ingediend als vraag. Hè, anders had u kunnen zeggen, het is naar aanleiding van de vraag dat u dat gedaan hebt. Maar ik heb donderdag een overleg met de wijkteams gevraagd om specifiek over de wijk daar eens te kunnen samenzitten en te kijken hoe we daar bepaalde problematieken kunnen aanpakken. Er is ook contact met de woonkade. De afspraak is dat zij de meldingen maken wanneer zij zaken vaststellen in hun leegstaande woningen, zowel in de tuinen als in de gebouwen zelf, zodanig dat de politie goed op de hoogte is en kordaat kan optreden.
Dankjewel, dat was dan eigenlijk al een dringende en actuele vraag. Zijn er misschien nog van die orde, raadslid De Bruin?
Ja, ik heb een vraagje over de kies-en-rijdparking in Hemiksem. Weet de kies-en-rijdparking, dat is een korte parkingvoorziening voor mensen in en uit laten stappen, bijvoorbeeld aan een treinstation of aan een basisschool. Wij stellen vast dat er een ook is aan het woonzorgcentrum aan de Schelde, en dat vinden we positief, ook die mensen moeten kunnen buiten komen en ze afgezet worden of door familie worden opgenomen, dat is geen enkel probleem. En die voldoen ook aan de wettelijke voorzieningen. Maar als je dan verder gaat, is er ook de kies- en rijdparking aan het Annaplein. En dat is iets dat ik niet verstaan. Wij hebben vragen gekregen van mensen die daar wonen. Er is geen school, laat staan een treinstation. Er is ook geen woonzorgcentrum. Waarom is daar een kies- en rijdparking? Twee, wat we ook vaststellen, dat is daar, dat ze niet voldoen aan de wet. Maar je moet ook voorzien van een E1-bord dat je een park verboden te parkeren. Dat is daar niet voorzien. En blijkbaar, maar dat kan ik niet bevestigen, hebben we er meestal een gasboete gekregen omdat ze er geparkeerd stonden. En dat kan niet. Want als je een kiezer-uitparking hebt, moet je ook een bord voorzien van E1 van een parkeerverbod. Maar we verstaan niet dat daar een kiezer-uitparking is aan de Annaplein.
Dankjewel, meneer West.
Ik begrijp de verwarring, hè. Het lijkt in ieder geval zo, maar die kies en rijd is eigenlijk voorzien voor de serviceflats die daar even gebruik kunnen maken om mensen af te zetten in
die mensen materiaal. Sorry dat ik onderbreek, maar de mensen hebben dezelfde vraag aan mij gesteld, voor wat is dat er?
We hebben
parkeerproblemen en dat de familielid op bezoek komt, kunnen ze zelfs niet parkeren. Dat zijn feitelijk... De woonzorgcentrum heeft ook serviceflats. En deze velden, dat zijn aparte appartementen die er staan. En dat krijgen die...
Ik vind het vreemd dat bewoners daar niet van op de hoogte zouden zijn. Want ik heb de expliciete vraag een hele tijd teruggekregen, ook van een aantal andere bewoners, die zeiden van wanneer zullen die parkeerplaatsen uitgevoerd worden. Net omdat er was gezegd bij de aanschaf van die serviceflats dat ze er zouden zijn. Nu, dat ze conform moeten zijn, ja, dat moet ik laten nakijken. Dat heb ik nu zelf
niet opgelet. Niet conform met de wet.
Maar als er daar een gasboete wordt uitgereikt en ze zijn niet conform de regelgeving, dan kan er eenvoudig een bezwaar worden ingediend en dan zal de boete worden kwijtgescholden, neem ik aan.
Mag ik daar misschien nog kort op aanvullen, dat zoals ze er vandaag ook staan, er staat geen tijdsbepalingen bij. Hè. Uiteraard impliceert dat als de rest van de borden correct geplaatst worden, dat iedereen ten alle tijden daar foutief geparkeerd staat. Hè. En dan snappen wij absoluut het concept, en dan snappen wij ook dat dat een extra troef is, hè, voor mensen die dat daar gebruik van maken. Maar dan stellen wij ons de vraag, een gemeente die zo kreunt onder de parkeerdruk daar, omdat er ook 's nachts de kies en rijd moet aangehouden worden, dan kan daar toch ook gekeken worden naar analogie met aan de scholen, waar dat duidelijk uren staan opgesomd wanneer dat het wel en niet kan. Het is maar een suggestie dat we daar doen, maar nu is het effectief, tot mijn verbazing, ja, het is heel veel, het is heel de strook, of een klein stukje na, dat het niet is. Het is daar wel heel erg veel. En ja, de meldingen dat we krijgen zullen effectief dubbel zijn dan, burgemeester. Maar het klopt effectief, het is niet alleen van de inwoners aan de overkant van de straat, het is ook van mensen daar, dat opmerkelijk vinden dat er zoveel plekken daarvoor voorzien worden, ja, net gelet op, ja, kies en rijd is effectief, blijven zitten, iemand uitstappen en door. Ja, daar 6, zoals ze vandaag ingevuld zijn, 2 keer 12 meter kan ook naar 8 gaan, is dat wel heel ruim voorzien voor waar er maar gebruik van gemaakt wordt, alleszins tot nu. En dan ook nog eens, ja, 24/7.
Wel goed, ik neem het mee. Ik denk dat er een laat- en loszone is voor de supermarkt. Ik denk dat er inderdaad misschien daar staat die tijdbepaling op. Ik denk dan verder door is het die kies en rijd. Misschien kan dat wel, want het is natuurlijk een andere functie dan bij een school, waarbij dat duidelijk is wanneer kinderen daar moeten toekomen. Nu, en in totaliteit kan ik u zeggen dat we met het woonzorgcentrum wel in gesprek gaan rond hun houding ten aanzien van parkeren in de buurt ook, om daar de druk toch wat te kunnen laten afnemen.
Goed, dankjewel. Nog een vraag voor de rondvraag, Raad Mostien.
Ja, inderdaad, naar aanleiding van het collegeverslag dat we gisteren ontvangen hebben, heb ik daar iets gelezen. Hè. We hebben hier daar straks gehoord van de collega's van Vooruit dat we ten allen tijde de lokale ondernemers, cafés moeten ondersteunen en dat we er alles moeten aan doen om Hemiksem te laten leven. En dan vind ik het toch frappant vast te stellen, los van het feit dat er misschien inbreuken zijn geweest op een reglement, maar dan vind ik het heel frappant dat er een weigering is voor een permanent terras voor een bepaalde horeca-uitbater, café-uitbater in de Lindelei. Hè. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen met wat dat we hebben meegemaakt met een bepaalde concessie, een bepaald concessievoorstel voor een bepaalde middenstander die het toevallig op de lijst van Samen Hemiksem heeft gestaan, dan stel ik hier vast dat er een tweede persoon, een tweede middenstander, die hen ook op diezelfde lijst heeft gestaan, dat eigenlijk begint te lijken op pestgedrag. Ik zie dat niet iedereen snapt over wat dat gaat. Het gaat over café Het Wit Pertje in de Lindelei. Hè? Voor de collega's van de pers, want ik zag dat er niet echt duidelijkheid over was. Dat vind ik toch wel heel frappant. Zeker wanneer dat je weet dat een andere café-uitbater van Café Oxford tot in een treuren toe moet wachten op vergunningen voor activiteiten die hij organiseert. Ik dacht dat het allemaal apart toeval was, maar toeval bestaat niet, want anders, hè, hoe zeg je dat nu weer, collega Talboom? Anders was er geen woord voor. Hè? Voilà. Dus ik moet die zin even van u stelen, maar dat stoot mij hier voor de borst dat hier gediscrimineerd wordt op basis van politieke overtuigingen. Hè? Dus ik zou met zachte aandrang willen verzoeken om dat te herbekijken. Want het is niet omdat een bepaalde persoon van een partij die hier ook aan tafel zit, overal zit te verkondigen van ik zal ervoor zorgen dat er geen permanent terras komt, dan is dat wel frappant dat iemand van dat kartel is, hè? Dat ook dat college ertoe beweegt om ervoor te zorgen dat dat permanent terras er uiteindelijk niet komt. Hè? Voor redenen die op zijn minst dubieus zijn. Het kan zijn dat ik u daarmee overval en dat je daar vandaag niet op wilt reageren, daar heb ik dan ook alle respect voor, maar ik zou toch wensen dat u daar volgende keer op terugkomt en ik zal ervoor zorgen dat je erop terugkomt, want ik zal er dan ook nog een schriftelijke vraag voor indienen. Maar ik ben zo coulant om het nu al te melden.
Dankjewel, daar komen we de volgende keer op terug. Dan kunnen we de gemeenteraad sluiten om 23 uur stipt. En de Raad voor Maatschappelijk Welzijn stilaan opstarten. Ja, ik zal het.